Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Vandaag is een nieuwe dag.
We werken aan een openingsplan.
Buiten sneeuw.
Het was een wilde en het is een beetje oppassen geblazen.
En we beginnen nu vanaf punt 0.
Wilfred Genee.
Erik Dijkstra, zojuist terug van een hele belangrijke afspraak in Hilversum. Hij is vandaag mijn co-host. Menno Bentveld, het gezicht van Vroege Vogels, schuift aan over Waterman. En Rob de Wal was 10 jaar lang de chauffeur en bodyguard van André Hazes. Nou, die heeft genoeg te vertellen, dat kan niet anders. De dag dat Prins Philip is overleden, 99-jarige leeftijd. Nou ja, het had slechter kunnen zijn natuurlijk, toch? Of niet, Erik?
3 maanden en dan had hij de 100 aangetikt.
Chicken. Dat is zonde inderdaad, ja. Ja, dat is alweer zonde allemaal. Goed dat je er bent. Erik, belangrijke afspraak in Hilversum. Je maakt ons nieuwsgierig natuurlijk. Wat is er aan de hand?
Ja, wij zitten natuurlijk de hele dag in Hilversum tussen de bedrijven door te vergaderen. Ja. Om te bepalen waar jullie weer naar gaan kijken s'avonds op de televisie.
Ja.
En ik ben bezig met een nieuw project en dan hoop ik altijd dat het rondkomt. Maar het is eigenlijk altijd zo, als je 5 ideeën bedenkt... Ja. Dan moet je blij zijn dat er eentje uiteindelijk op tv komt.
Is dat echt zo lastig?
Ja, zo lastig is dat wel.
Maar die verzin je allemaal zelf, die ideeën, die
sommige
projecten?
Sommige wel, maar sommige dingen, daar word ik ook wel eens gevraagd of ik ergens mee wil doen.
Ja. Zoals bijvoorbeeld nu over roofkunst. Daar ben je voor gevraagd.
Daar ben ik voor gevraagd, ja.
Ja, gaan we het uitgebreid over hebben. Ik heb hem helemaal bekeken. Mooie eerste aflevering.
Nou, leuk.
Ja, absoluut. Alleen even, wat is dat voor project waar je het vanmiddag over had dan? Want ik ben nu toch nieuwsgierig.
Dat heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog.
Oh.
Dat heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog. Met een beroemde staking uit de Tweede Wereldoorlog. Niet de februari-staking, maar een andere staking. De april-mei-staking. Vrij onbekend verhaal toch altijd gebleven. En ja... Ik trof een tijdje geleden, kwam ik per toeval iemand tegen... die had daar een geweldig verhaal over. Toen dacht ik, daar zit verdorie wel televisie in.
Ja. En bij wie moet je dan zijn om dat voor elkaar te krijgen?
Ja, dan praat je eerst een beetje entrenou met mensen... ik in mijn geval met mensen van BNNVARA. Dan probeer je een plan te maken, dan probeer je een netmanager daar warm voor te krijgen... en dan ga je een heel lang traject in... en dan hoop je uiteindelijk dat je een tv-programma kunt maken.
En dat traject, hoe lang duurt zo'n traject normaal gesproken?
Het is
publieke omroep, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, ik weet het. Maar hoe bedoel je dat?
Nou ja, ik probeer me er iets bij voor te stellen. Ik ben er niet helemaal in thuis. Ik werk dan bij de commerciële, wat trouwens ook best lang kan duren, hoor, als je met een idee zou komen. Maar hoe lang duurt dat bij de publieke?
Ja, weet je, er zit niet echt een tijd op. Ik kan er niet echt een tijd op plakken. Kijk, ik lees gewoon zelf privé daar graag dingen over. Nou, dan probeer ik in samenwerking met een paar mensen een plannetje in elkaar te draaien. En als dat leuk genoeg is en een netmanager zegt, we gaan het maken...
Ja.
Dan begint het echt.
Oké.
Dan begint het echt.
Ik kan zo ook eens aan Menno vragen. Die is natuurlijk al 10 jaar bezig met dat programma over Waterman natuurlijk. Komt hij eindelijk, kan hij het nu maken.
Ja.
Ik bedoel, helemaal grijs geworden al enzovoort. Voor die tijd had hij het allemaal al verzonnen. En je vrouw vindt het ook goed, want jouw vrouw zegt altijd, jij zegt te vaak ja.
Ja.
Die vindt dit een goed idee?
Ja, nou, ze zei, je had ook gewoon vanmiddag thuis kunnen komen. Maar ja, Wilfred Genee belde. Dus
ja, dat heb je ook weer.
Snap je. Ja.
Maar is dat zo'n probleem bij jou, dat je zo moeite hebt om nee te zeggen? Omdat je zoveel leuke dingen op je pad krijgt?
Ja, nou weet je, ik vind mijn werk wel leuk.
Ja.
En als je werk leuk vindt, dan is het ook moeilijk om nee te zeggen.
Ja, dat snap ik heel goed.
Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ik probeer wel eens een beetje te minderen. Ik ga niet op iedere uitnodiging in. Maar ja, ik heb altijd wel nog passie en enthousiasme om nieuwe projecten op te pakken.
Ja, maar waarom ben jij gestopt bij Op1? Waarom was dat?
Ik werd gewisseld, hè, zoals dat gaat in voetbaltermen.
Echt waar?
Ja, ik zat met Willemijn Veenhoven.
Ja, hartstikke goed. Er was niks mis mee.
Nou,
er was echt niks mis mee.
Nou ja, kijk, zij wilde stoppen.
Ja.
En toen bleef ik over. En toen dacht ik van, ja, wat moet ik dan nu? Moet ik dan door met iemand anders?
Je stond als het ware bij, zeg maar, er werd gedanst en jij stond langs de kant. Je moest kijken of er een andere danspartner
was. Ja, maar het was ook niet helemaal mijn programma.
Nee, toch niet?
Nee, toch niet helemaal. Nee.
Waar kwam dat door dan?
Ik vond het soms moeilijk. Op1 is een programma dat wordt gemaakt met wisselende presentatoren. Dat heeft voor- en nadelen. Dat betekent dat je als presentator eigenlijk toch niet zo heel veel invloed hebt op wat er in de uitzending zit.
Nee.
Dus ik had ook wel eens onderwerpen waarvan ik zelf dacht van ja...
Dat ken ik, ja. Dat je denkt, wat heb ik nou?
Ik zat op een gegeven moment vaker met Abostruis aan tafel... dan met mijn eigen vrienden, weet je wel.
Ik dat wil je ook niet willen.
Dan gaat er wel iets mis.
Ja. En toen dacht je, dit is niet helemaal mijn ding. Het is niet erg dat het voorbij gaat. Deze laat ik lopen.
Ja.
Als ze opnieuw zouden vragen met een andere leuke date, zeg maar, dan zou je het weer doen. Of...
Ja, dat ligt er dan met wie?
Ja.
En niet als jij nog beschikbaar bent.
Nee, heb je een voorkeur? Het moet een vrouw zijn. Heb je een voorkeur met iemand waarmee je heel graag zou willen werken?
Ja, daar moet je altijd een beetje mee oppassen. En dan ga je nu namen noemen, dat vind ik altijd link.
Catharine Keil zou dat nog heel graag willen presenteren. Als Catharine dan zegt, ik zou het heel graag met Erik Dijkstra willen doen. Wat zeg jij dan?
Nou, ik zou het ook heel graag met Catharine Keil willen doen.
presenteren.
Ja. Oh, dat bedoel je. Nee, ja. Presenteren ook, ja. Ja. Ja, ja.
Ja, maar het is wel een vakvrouw, hè, voor de duidelijkheid.
Ik heb niks naar respect voor Catharine Keil.
Ja.
Dus nou, nee, maar dat meen ik serieus. Catharine Keil heeft een lange, lange carrière gehad. Ook vooral bij de KRO en zo. Reportages gemaakt echt over de hele wereld, hoor. Echt een vakvrouw.
Ja, ik kan interviewen.
Absoluut man.
Want hoe kijk je bijvoorbeeld naar Paul de Leeuw en Astrid?
Astrid Joosten?
Astrid Joosten?
Moet ik jou nou even helpen met de naam?
Ik kan niet
Joosten, die vrouw
Astrid
is al sinds de vroege middeleeuwen op tv.
Waarom kom ik nou? Ik zat een Astrid Witteman te denken. Waar slaat dat nou op, dacht ik in mijn hoofd. Hoe kom ik dan bij Astrid Joosten? Hoe vind je die combinatie dan?
Ja. Ze wilden iets lichters op die vrijdag, om wat, met een wat lichter gevoel. Up 1 maken ze er zelf van. Ja, ja. Kijk, op het moment dat het kabinet valt en Paul de Leeuw zit in de uitzending en die vraagt aan Wopke Hoekstra, hoe is het met je vrouw?
Ja.
Hoe heet die truttige vrouw ook weer van hem? Dan kom ik even niet op die naam. Lieselot of zo?
Ja, zoiets, ja.
Ja, dan denk ik wel van, ja, dat vond ik geen hoogtepunt.
Nee. Het is wel te licht dan op zo'n moment.
Vond ik wel, ja.
Ja. Maar goed, je mist het niet, dat is het belangrijkste natuurlijk. Je doet allemaal andere leuke dingen. Ja. Want je bent in Sri Lanka geweest, zag ik ook.
Ja.
Daar ga je er achter een kanon aan. Misschien moet even kort uitleggen wat het idee van. Het klinkt nu heel raar.
Ik werk mee aan een serie over roofkunst, koloniale roofkunst. Kunst die ooit uit onze voormalige kolonie is gehaald en nu te bewonderen is in allerlei musea in de westerse wereld.
Ja.
En we leven in een tijdvak waarin dat soort landen, voormalige kolonie, zeggen: we willen onze spullen terug.
Ja.
En bijvoorbeeld ook dat kanon.
Ja,
het kanon niet staat hier kanon, vlakbij, hè? In het Rijksmuseum. Sri Lanka, dat weet ook niet iedereen, was ooit een Nederlandse kolonie. Dat kanon is ooit meegenomen door onze voorouders van de VOC.
Ja.
Die hebben dat niet netjes afgerekend. En er zijn nu mensen in Sri Lanka die zeggen: wij willen dat ding wel terug eigenlijk.
Ja, er zit wat robijnen in enzovoort. Zit,
het is een mooi
goud.
Ding.
Ja, het ziet er prachtig uit.
En dat is een discussie die zie je nu, die gaat nu breder internationaal. Dat sluimert al een tijdje. Maar je ziet nu, je leest daar veel over. Dat is, voor mijn gevoel is dat iets wat er nu aan gaat zitten komen. Weet je wel, dat er steeds meer restitutie op gang komt. Hè? Dat we toch zeggen, wij hebben die landen onrecht aangedaan, dingen meegenomen en die spullen moeten terug.
Ja,
dat vind ik. Maar ja, dat klinkt heel simpel. Het is veel ingewikkelder dan dat natuurlijk.
Ja, want die VOC, ik heb gisteravond zitten kijken, 2,5 miljard gulden hebben die zo'n beetje binnengehaald voor ons destijds.
Ja, serieus geld.
Dat is serieus geld. Ja.
En dan mag je nu ook best wel zeggen, joh, we geven wat terug.
Ja,
vind ik.
Nou, die dame van het Rijksmuseum die dus met jou naar Sri Lanka ging en die dus met iedereen er in gesprek ging, die was daar nog niet zo van overtuigd, had ik de indruk.
Nee, maar wat ik daar ook wel lastig aan vond, is dat zij, kijk, het Rijksmuseum, en zij is namens het Rijksmuseum met mij naar dat land toe geweest, naar Sri Lanka. Het Rijksmuseum bedenkt weer allerlei nieuwe regeltjes.
Ja.
Namelijk, we moeten onderzoek gaan doen. Jullie moeten kunnen aantonen.
Er moet een bonnetje zijn.
Er moet een bonnetje zijn.
Ja, er staat een bonnetje nodig.
Ja, dat is ook heel Hollands, hè.
Waar is het bonnetje?
Ja, dat zeiden ze. Nee, maar we zijn het allemaal over eens. Het is ooit geroofd. Ik zei, ja, geef het dan gewoon terug.
Ja.
En dan hebben ze toch weer nieuwe regeltjes bedacht, waar natuurlijk hebben die landen natuurlijk allemaal niks mee te maken. Weer een nieuw hoepeltje waar je doorheen moet springen.
Ja, die dame uit Sri Lanka, die zei ze vroeger, wat daadwerkelijk hebben jullie een papier waarop staat dat het van jullie is?
Ja, nee, natuurlijk hebben ze dat niet.
Nee. En toen zei jij ook nog, ja, maar that's Dutch, hè, that's Dutch. Ja, nou, ja
dat,
heb maar, je maar,
dat is toch ook zo, dat is typical Dutch.
Ja.
Daar is de bonnetje.
Maar ik vond het wel heel grappig, want je was er steeds met haar aan het, je probeerde haar te overtuigen dat het echt niet meer kon. En eigenlijk gaf ze het ook gewoon toe, die dame van het Rijksmuseum.
Ja.
Maar toch, want het kan nog zo lang duren als ze zelf willen, hè, op deze manier. Voordat het ooit eventueel misschien teruggaat.
Ja, maar dat vind ik ook wel een beetje het valse gaan, dit soort discussies. Je kunt je als westerse landen voortdurend blijven verschuilen achter, ja, nee, maar we hebben nu weer nieuwe regeltjes, we hebben nieuwe jurisprudentie hierover, we hebben nu weer een nieuw ding. Je bedacht, een nieuw onderzoekje. En
geen
zo.
Actief geheugen kan ook natuurlijk nog.
Bijvoorbeeld,
dat speelt ook nog mee.
Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. En dan heb je dan stel je steeds verder dat moment uit dat je zegt van, het is van jullie en nu komt het terug.
Ja, nou ja. Interessant. Leuk onderwerp is dat trouwens. Menno Bentveld, wat zegt jou dat?
Ja, die ken ik. Mijn gewaardeerde BNNVARA-collega.
Ja, kan hij er wat van?
Dat is een topper.
Waarom?
Omdat ik vind dat Menno Bentveld na al die jaren in het veld nog steeds het enthousiasme heeft van een jong veulen.
Oh, kijk
eens. Dat kan ik enorm waarderen.
Hij begint te glimmen nu, Menno Bentveld. Ja, hij schuift zo meteen aan. De Friday Move van 9 april? Ja, het is alweer 9 april volgens mij, of niet? Het gaat allemaal zo snel, het gaat helemaal nergens over. Erik Dijkstra, ik hoor net dat het al in 2019 gedraaid is, dat in Sri Lanka.
Een deel. Kijk, het is een grote internationale serie. Dus sommige delen hebben we al een tijdje terug opgenomen.
Okay.
De originele serie moet uit 8 afleveringen bestaan. Maar ja, door de corona ligt natuurlijk het internationaal vliegverkeer helemaal plat.
Ja.
Dus ik hoop dat we er nog af kunnen maken.
Oh, okay, op die manier. Je loopt daar wel de hele tijd in. Die heet ook in zo'n Colbertje. Is dat vanwege je vader of niet? Een soort eerbetoon of niet?
Dat is een eerbetoon. Nee, dat is ook, weet je, dat is een beetje de klassieke televisietruc. Ik heb altijd dezelfde kleren aan.
Okay.
Dus op welke dag ik de film, kun je het altijd overal in monteren.
Oké,
okay, als je steeds een ander jasje aan hebt, dan kun je
nee, dat
moeilijk
ik snap dat wel, maar ik vond het een beetje een vreemde locatie om op zo'n jasje, met zo'n jasje aan te lopen. Ik bedoel, een t-shirtje was voldoende geweest.
Ja, nee, maar ik vind het wel wat hebben eigenlijk. Ook juist gewoon daar wel netjes gekleed blijven. Niet in de tropen in één keer rondgelopen in een afritsbroek of zo.
Maar als jouw vader stond te vissen, begreep ik, of stond te schoffelen, had hij ook een jasje aan.
Ja,
toch altijd?
Dat klopt. Ja, vind ik eigenlijk wel mooi gevonden. Ja,
ja nee, ik dacht dat de associatie was misschien, dat je daarom het ook deed. Maar dat is niet zo.
Dat ga ik de volgende keer wel zeggen.
Er is hij, de jonge hond. En op Bentveld.
Goedemiddag.
Hoe voelde dat toen het geschreven
werd? Nou, ik ben gevleid. Ja, ik ging helemaal blozen. Als Erik dat zegt, dan vind ik dat mooi.
Ben je ook jaloers op hem, of niet? Dat hij op één wel mocht doen en jij niet?
Nee. Ik heb een aantal keren Matthijs mogen vervangen bij Wilder.
Ja, maar dat is 100 jaar geleden.
Nee, dat weet ik, maar dat was toen.
Wat je goed deed trouwens toen.
Ja, uitstekend. Ja, maar daarna is het afgelopen.
En dat was toen fantastisch. Dat was, vond ik, echt Champions League voetbal.
Ja.
Maar die drang of die drive om daar weer te zitten, heb ik bij Op 1 en alle talkshows.
Maar ja, nu zie ik niet trek van even als ze bellen, dan sta ik er klaar voor, heb je toen geroepen.
Is dat zo?
Ja.
Oh, dat ben ik vergeten.
Ja,
ik vergeet ook wel.
Heb je geen actieve herinnering aan?
Nee, ook weer niet. Nou ja, dat schijnt besmettelijk te zijn. Ja,
ik vond het toen geweldig, maar ik ben heel blij met wat ik nu.
Ja, we doen allemaal leuke dingen. Vroege vogels op de radio, tv, maar ook een nieuwe documentaire. Ja. Waterman.
Ja.
Denk je nou, water, wat kunnen we daarmee maken? Maar dat schijnt heel bijzonder te zijn, allemaal wat je gemaakt hebt, toch?
Ik ben heel erg blij met de serie die we gemaakt hebben over de.
Hoe lang heeft het geduurd voordat je mocht maken?
Nou, dat ging wel redelijk snel. Ik was vorig jaar bezig met het format voor een serie, maar dat was ook al in het buitenland. Nou, kwam corona, gedoe, moeilijk. En toen hadden we een idee om iets te doen met de droogte in Nederland. Natuurlijk verschrikkelijk actueel, je hoort er heel veel over. Flink doorgesproken, ook met Geert-Jan Lasje, de regisseur die het gemaakt heeft. En toen hadden we iets gezegd, we moeten een verhaal maken, veel breder. Niet alleen over droogte, maar eigenlijk over de complexiteit van ons watersysteem. Weet je, in februari klotst het water over de dijk, hebben we het verschrikkelijk veel. En dan stroomt het in een paar uur naar zee en dan zijn we het kwijt. En een maand later lopen we met z'n allen te jeremiëren over de sloten staan leeg en er is geen water voor de boeren en er is geen water in de natuur. En nou, dus dat te veel, één moment te veel, ander moment te weinig, dat vreemde...
Het pompen of verzuipen, dat geldt niet helemaal meer, heb ik begrepen, uit jouw reportages.
Dat is natuurlijk een prachtige oude kreet, pompen of verzuipen. Maar dat is te simpel. Ons watersysteem zit zo complex in elkaar. Het oude idee van zo snel mogelijk van het water af en dan blijven we veilig. Nou ja, dat is niet meer. Dus we zitten op een soort kantelpunt, omdat we verdrogen. Iedere provincie heeft dorst. Er wordt gevochten om iedere druppel. De boer, de natuurbeheerder. We zijn bij een bierfabrikant geweest. We zijn bij schaatsers en vissers. En iedereen heeft iets met dat water. Iedereen kijkt elkaar boos aan als het er plotseling niet meer is. En toch moeten we er met z'n allen.
Ja, jij bent een man uitkomen. Uit de provincie natuurlijk. Hoe is dat voor jou? Is dat interessant dit voor jou of niet?
Ik vind het, ik vind het een heel belangrijk onderwerp, water. Ik ben ook dol op water.
Oh, kijk nou.
Nee, maar ik vind Nederlands kraanwater is echt werkelijk het allerlekkerste in de hele wereld. Ik woon in Amsterdam.
Ja.
En Amsterdams kraanwater spant echt werkelijk de kroon.
Is dat goed water?
Dat vind ik het lekkerste
water.
Nee, Nederlands water is super water. Het is spotgoedkoop. Misschien is het ook wel veel te goedkoop.
Het is te goedkoop als ik het hoor.
We waarderen het eigenlijk helemaal niet zo.
Het moet duurder.
Veel te vanzelfsprekend. Het is het beste water van de wereld. We trekken er de play mee door. We wassen er de auto's mee.
Belachelijk.
We spoelen het weg. Een moment later hebben we het weer nodig en dan denken we, waarom mag ik mijn zwembadje niet meer vullen? Nou, daar gaat die serie eigenlijk over. En het is geen populair wetenschappelijk programma waarin we uitleggen hoe het opgelost moet worden allemaal.
Nee, waarom is het leuk om naar te kijken dan?
Omdat het over de mensen gaat die om dat water vechten en worstelen en het nodig hebben. En een boer die een put slaat. We zijn bij puttenborders geweest. Heb je dat ooit gezien hoe zo'n put geboord wordt? Nou, je hebt van die
tuin. Ik heb zelf zo'n achter in de tuin. Dan had ik zo'n hele diepe put om daar inderdaad water voor de tuin. Maar die doet het niet meer, want het grondpeil is gezakt.
Misschien kun je even de naam van die fabrikant noemen.
Dat is het probleem. Dat zou ik wel normaal gesproken gedaan.
Nee, maar het zijn gewoon Texaanse, naam even kwijt. Dat zijn Texaanse toestanden. Hoe die putten geslagen worden. Mannen met grote baarden en tatoeages en helmen. En de ene pijp naar de ander gaat het bodem in. Tot 20, 30, 50 meter diepte. Nou, dan heeft de boer weer een put. En dan kan 's nachts het mais beregend worden.
Ja.
En in de sloot daarnaast liggen de vissen gewoon dood in de sloot, omdat die sloot droog staat. Nou, dat soort krachtenvelden, dat hebben wij in Nederland eigenlijk overal.
Hmm.
We zijn in Zeeland geweest bij een boer, een fruitboer. Die heeft 13 sloten op zijn land. Er zijn er 11 zout. En in de dit is Gouwe-Duivenland.
Okay.
Helemaal omringd door zout.
Mm-hmm.
Grevelingen, Oosterschelde. Die sloten zijn zout, in de grond zit zout. Hij kijkt alleen maar omhoog naar de regen en de regen komt niet. Al jarenlang regent het veel te weinig. Dus die boer, die fruitboer, verschrikkelijk aardige vent, die laat 10 vrachtauto's per dag met zoet water aanrukken van ver weg.
Dat kost
een man met een vrachtauto in een slurf, die hangt hier in een meer.
Dat is maar goed dat het water niet zo duur is.
10 keer per dag rijdt hij dan op en neer. Nou ja, maar goed, 10 keer per dag wekenlang, dat kost hem klauwen met geld.
Ja.
En dan vraag ik hem natuurlijk, ja, vertelt de natuur je nu eigenlijk niet dat je hier een keer op moet houden? Dat hier een keer
en wat
stopt.
Zegt hij dan?
Ja, dan zegt hij, ja, maar mijn familie verbouwt hier al even fruit. Ik ben niet morgen zomaar weg, weet je. Dat is een proces. En ik snap ook wel dat dit signalen zijn dat het misschien niet langer kan. Maar ja, dat is niet zomaar. Die boeren die zitten natuurlijk ook in de tang met hun investeringen. En hun. Nou,
zo zitten we er allemaal mee natuurlijk. Ja. Want ik bedoel, Erik is inmiddels op stand gaan wonen, heb ik gehoord, in Zuid.
Ik woon helemaal niet in Zuid, man. Ik woon in Amsterdam-Oost. Waar haal je dan Zuid al vandaan?
Ja, nou ja, het gaat goed met je. Vaart en volken, carrière, gaat als een komeet natuurlijk. Dat denk je op een gegeven moment in Zuid natuurlijk. Maar het is een Oost dus.
Dat is Oost, ja.
En daar heb je natuurlijk ook in Amsterdam heb je ook allemaal problemen natuurlijk. Hè, met funderingen die niet meer nat.
We maken ook een aflevering in Amsterdam. En als je dan ziet, die huid is ongelooflijk inderdaad. Je zegt, hè, in Amsterdam, die huizen zijn gebouwd op palen.
Ja.
Dat water dat zakt. Die palen moeten vochtig blijven. Ja. Als er zuurstof bij komt, gaat het rotten. Die huizen gaan verzakken. Nou, een expert heeft mij verteld.
Maar in Oost ook of niet? In Oost
ook
niet.
Amsterdams huis is op een dag aan de beurt. En dat kost gewoon een ton. Om je huis even. En je kan het op niemand verhalen.
Maar ik heb altijd angst eigenlijk in Amsterdam. Omdat we ook in Nederland natuurlijk ook een beetje bang zijn voor het water. Dat de zeespiegel stijgt en dat het water juist gaat stijgen.
Dat gebeurt
allemaal. Want jij zegt nu dat het weer te droog wordt.
Nee, dat gebeurt. Dat is juist de gekte, de bizarheid van ons systeem. Het is ook, het bedreigt ons ook. Dus daarom is het ook een beetje de kreet van het programma. Het is volksvijand nummer 1 en ook de grootste behoefte.
Je zegt over het met die stijgende zeespiegel. Want ik kreeg weer onderzoeken van mensen onder mijn neus. Die zeggen, je moet zeker niet in Amsterdam gaan kopen. Want over een jaar of 2030, dan wordt het echt. Heel Nederland komt onderstaan, zeker in Amsterdam.
Kun jij je geld niet kwijt of zo? Dat jij een beetje aan het rondsnuffelen bent in Amsterdam naar huis?
Nee, dat heeft er niks mee te maken.
Nee, maar in die zin is het inderdaad pompen of verzuipen. Het is pompen of verzuipen. Dat water in Amsterdam, dat gaat echt om de centimeter. Dat hele grachtenstelsel, eeuwen oud, is nog steeds gewoon onderdeel van een werkend systeem. En dat water moet weg.
Ja.
Dat moet iedere seconde moet dat gespuit worden bij IJmuiden. Dat moet weg. Maar ja, tegelijkertijd verdroogt het land eromheen.
Nou, dit is wel een heftig verhaal dit dan. Maar die kunnen we eens gaan bekijken eigenlijk.
Vanaf zondagavond.
Bij de NPO, maar waar?
NPO 2.
NPO 2? Ja. Hoe laat dan?
Om 8:30.
8:30? Ja. Mooie tijd ook, hè? Heerlijke dat je net het eten op hebt, de Studio Sport gekeken.
Ja, maar er is ook nog genoeg moois te zien, hoor. Dus Nederland, het is niet allemaal kommer en kwel. Vanavond bijvoorbeeld Vroege Vogels.
Ook nog.
Grote roofdieren special. De wolf, die goudjakhals, de wilde kat.
Oh, die wolven, dat gaat keren.
Hebben jullie wolven voor de camera gehad?
We hebben alles voor de camera gekeken.
Ja? Goede camera
vallen en prachtig.
En je wilde altijd nog graag een otter zien? Of is dat,
Ik wilde heel graag een otter zien.
Ja.
En dan hadden we het net over Willemijn. Die maakt nu nog maar heel kort Vroege Vogels TV.
Ja.
En we zijn van de week aan het filmen in Friesland.
Je gaat het niet zeggen.
En ze staat langs een waterplas. Nee. En steekt gewoon een otterskop boven water. En die kijkt even 3 keer in het rond en die is weg.
Nou,
en ik zoek al tientallen jaren naar een otter.
Het is oneerlijk verdeeld.
Zo is het.
Ja, het is ongelooflijk. En welke sloot ga je nu weer liggen dan deze week?
Ik heb vannacht geslapen op slot Loevestein.
Okay.
Fantastisch, alle uiterwaarden erin beeld gebracht. Vanmorgen om 5:00 waren we al vogels aan het kijken.
Oh, heerlijk.
De blauwborsten.
Ja, die waren fijn.
Oh man, de blauwborsten zijn zo. Ja. Die zijn terug.
Je hebt gewoon wel een relatie en zo. En die gaat goed?
Gaat heel goed, ja.
Ja.
Ja. We kijken ook
lekker
veel
bezig, die men op belt. Jullie zijn allebei lekker bezig, zeg. Hey.
Nou, wat leuk dat je dat zegt.
Ja. Ja.
Ik wou ook van jou hetzelfde
concept. Ja, ik wil dat ook.
Lekker bezig, Wilfred. Dat wil je toch horen?
Menno, ontzettend bedankt.
Hey, graag gedaan, jongens.
En zondag, we gaan kijken.
Oké, dank je.
Jo.
Fijne dag.
Smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Grote ergernis en kamervragen over de prikstop van Hugo de Jonge.
Er moet iets veranderen.
Ik heb de vorige keer al gezegd dat het beste is.
Alle hoop is nu gevestigd op de Jank. Ja,
Wilfred Gené.
Kleine jongen, het echte leven van André Haas wordt uitgezonden. Er komt ook Robert de Waal. 10 jaar lang chauffeur en bodyguard van André Haas is uitgebreid aan bod. Erik Dijkstra is vandaag mijn co-host. En inmiddels zit hij hier ook, Bernard Hammelburg. Die is vorige week dus gevaccineerd. En Bernard, dat was een avontuur, begrijp ik. Hè? Dus, dat is spannend, was dat, begrijp ik. Hè? Dus,
Het tegendeel. En ben ik eigenlijk onthutst.
Okay.
Ik kwam in een priklocatie.
Dit moet je vasthouden. We gaan eerst even namelijk naar Peter de Waard toe. Is oud-correspondent in Londen namens de Volkskrant. We gaan het heel even hebben over de prins Philip. Wat is jouw eerste reactie op het nieuws dan?
Nou, ik vind het zat er al heel lang aan te komen. Ik vind het wel een magistrale gebeurtenis. Toch.
Een magistrale gebeurtenis,
ja, dat hij ja, die man die zo van een eeuw oud, die toch een enorm stempel heeft gedrukt op die samenleving. Enorme invloed had op zijn vrouw en ongetwijfeld ook op de politiek. Maar daar weet Peter meer van.
Ja, die ken je ook goed, toch?
Ja, tuurlijk.
Ja. Meneer de Waard, goedemiddag.
Goedemiddag, Wilfried. Ja,
ze hebben een lijstje voor mij gemaakt met een aantal vragen. Er staat op, komt dit nieuws onverwacht? Maar dat is bij iemand van 99 toch een tamelijk absurde vraag, of niet?
Ja, dat is een vrij absurde vraag. Die komt helemaal niet onverwacht. Hij lag natuurlijk al een maand geleden lag hij al een hele tijd in het ziekenhuis. En toen werden alle necrologieën al geschreven.
Ja.
Ja, die moesten nog even opgespaard worden tot ieders verrassing. En vandaag komt het ineens het nieuws naar buiten dat hij is overleden.
Wat was het voor man? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik bedoel, we hebben de Crown gekeken en dan zat je te denken, nou, wat een ongelooflijke eikel. Maar hoe was hij?
Ja, nou ja, misschien ook wel een ongelooflijk eikel. Zo goed heb ik hem ook niet gekeken. Maar het, aan de eerste plaats is het natuurlijk een hele keurige prins geweest. Als je vergelijkt met wat een geluid op de achtergrond.
Ja, nee, dat bent u. We wilden het even goed laten horen, maar het is niet zo uit, heb ik de indruk. Ja,
ja. Het was zeker geen schavuit, zoals Bernard, die zich liet omkopen en buitenlijke echtelijke kinderen verwekte. Hij liep al keurig een half metertje achter Elisabeth aan. En aanvankelijk was het een heel moderne man, dus in de jaren 50 en 60. En dan was hij de eerste die natuurlijk met de koningin op televisie ging. Mm-hmm. Hij was de grote voorstander dat ook dat huwelijk op televisie kwam. Ja, en toen heeft hij wel moderne dingen gedaan en in het Koningshuis. En hij was ook natuurlijk bescheiden op de achtergrond, dus niet echt de macho man. Maar ja, later is hij toen natuurlijk toch een beetje in die oude tijd blijven steken. En dat blijft natuurlijk iemand van koninklijk bloed. Want hij was zelf afstammeling van de Koningshuis in Griekenland. En dat bleef wel duidelijk bij hem.
Oh, hoezo dan? Dat bleef wel duidelijk bij hem. Wat bedoelt u ermee dan?
Nou ja, dat hij natuurlijk echt wel dat een beetje verheven voelde boven de gewone natie. Hij was echt iemand van de koninklijke natie. Van het. Dat hij precies zoals een koninklijke familie. Hij paste heel goed in die traditie van het Britse Koningshuis.
Weet je wat Meghan laatst in die documentaire zei?
Ja, dat wat Meghan. Hij was het tegenpool van Meghan. Dus helemaal.
Maar wat is nou zijn erfenis dan? Wat heeft hij ons achtergelaten? Wat, met name in Engeland natuurlijk dan?
Ja, ik denk misschien een beetje de traditie. Hij heeft natuurlijk nooit zoveel gedaan in zijn leven. Hè? Hij was natuurlijk iemand die altijd in de charities zat. En altijd keurig een halve meter achter Elisabeth liep. En altijd zei van mijn eerste taak, mijn tweede taak en mijn laatste taak is mijn vrouw te dienst te staan. Nou, kom maar op die mannen in de jaren 60 en 50.
Zou je zeggen, probeer die maar eens te vinden.
Ja, probeer die maar eens te vinden.
Ja,
nou ja. En dan probeerde hij natuurlijk een beetje haar. Ja, Elisabeth is natuurlijk tamelijk kleurloos. En hij probeerde dat een beetje te doorbreken met allerlei kwinkslagen. Ja, en die kwamen altijd fout uit. Dat waren altijd foute opmerkingen. Vaak beledigend, hè. Dus dan zei hij op het hoogtepunt van de Britse werkloosheid, zei hij, ja, iedereen wil hier in het land meer ontspanning. En nu klagen ze over hun werkloosheid. Tegen een jochie dat er vertelde dat hij astronaut wilde worden, zei, ja, maar jij bent daar te dik voor. En in sommige gevallen was het ook wel een beetje racistisch, hoor. Dus en hadden de diplomaten bijna overwerk om hem om dat allemaal weer glad te strijken. Hij was een keer in China. Daar ging hij op bezoek bij Britse studenten die er al een hele tijd woonden. En toen zei hij tegen die Britse studenten, kijk maar uit dat jullie geen spleetogen krijgen. En een Nigeriaanse president.
Oh, je bent hem echt op de evenredige waard, heb ik de indruk. Maar hij was dan ook binnen het Koningshuis, als je het toch over Meghan hebt, de man die dan ook die racistische opmerking heeft gemaakt over de kleine prins? Of,
nee, dat hebben ze gezegd, omdat dat niet zo geweest is. Okay. Dus dat is altijd nog onduidelijk wie dat gemaakt heeft. Ja. Nee hoor, want de laatste tijd heeft hij echt niks meer gedaan en heeft hij laten staan dat hij nog met racistische opmerkingen aankwam. Ik denk dat hij voor Jaffa lag.
Oké, okay. Nou, hij is 99 geworden, een hele respectabele leeftijd. Bedankt, meneer De Waard.
Ja, zeker.
Ja. Okay. Tot later. Ja, hij wordt gelijk weggedraaid, meneer De Waard. Mag toch wel even dag zeggen? Wat is dit allemaal, jongens? Zeg. Maar oké, wat was er allemaal aan de hand? Wat is er gebeurd? Het is stuitend geweest wat er bij jou is gebeurd met vaccinatie.
Nee, het is allemaal niet stuitend. Nee, maar ik kwam dus hier uit de uitzending. Ja, weet je, vorige week.
Een leuke uitzending.
Ja, een hartstikke leuke uitzending. Ja, ik ging naar dat vaccinatiecentrum. Ik kwam aanrijden en het was daar leeg.
Leeg?
En dat vond ik verbijsterend. Dus er stonden een paar auto's. De enige auto die mij opviel was mijn eigen auto, zou ik maar zeggen. Terwijl,
ja? Is dat zo'n vallende auto dan?
Nee, dat bedoel ik niet. Okay. Maar dat, nee.
Ja.
Maar toen, en ik liep naar binnen en dan zie je allemaal van die dranghekken en weet ik wat allemaal.
Ja.
Niets, niemand.
Speciaal voor jou neergezet.
Nee, maar vooral hoor je van meer mensen.
En dan 40 man personeel, allemaal superbeleefd, hartstikke aardige mensen.
Meneer Hamburg.
Heel goed. Ja, wel, nee, je wordt als de verloren zoon ontvangen. Maar in dit geval was er ook wel wat voor te zeggen, want er was verder niemand.
Maar jij dacht natuurlijk, er staan tientallen mensen die op dat moment geprikt worden.
Ik was al een keer wezen kijken in het prikcentrum in de Rai, hier vlakbij. Ja. En daar was het zoals je verwacht. Er waren rijtjes en het duurde een beetje. En voordat je daar dan doorheen bent, dat duurt dan een half uurtje of zo.
Ja.
Nou, ik stond want in een paar minuten weer aan de andere kant heb je zo'n ruimte waar je even moet wachten.
Of je wel goed bent.
Nee, ja, je kunt een allergische reactie krijgen. Dus ja. Ze zeggen tegen iedereen, blijf even een uur, kwartiertje zitten. Als er niks gebeurt, kun je weg. Nou, daar zaten misschien 8 of 10 mensen of zoiets. En dat is ongelooflijk.
Ja.
En gisteren, we waren bezig met... Jacco is hier, die is daar ook mee bezig met dat onderwerp.
Jacco? Is dat Jacco?
Ja.
Die werkt hier ook, begrijp ik.
Die werkt er ook.
Wat leuk.
Werkt hier ook. Die zit er ook al weken achteraan. En ik ook. En Diederik de Groot, die zit er al. We zijn de hele tijd met dit onderwerp bezig. En nou blijkt bijvoorbeeld dat de leeftijdsgroep waar ik invalt... dus 70 tot 74... de leeftijdsgroep daarboven, dus 80 tot 84... Mm-hmm. Die hadden al lang allemaal ingewerkt moeten zijn. Ik geloof dat ze daar nu op iets van 20% zitten.
Ja, maar Hugo zegt beste mensen.
Ja.
Er is niks aan de hand.
Weet je wat, ik moest toevallig vorige week... heb ik een dag moeten filmen met Maarten van Rossum.
Ja.
En die was ook onlangs naar die priklocatie.
Ja, dat weet ik.
Ik kwam met exact hetzelfde verhaal.
Ja.
Die zei, ik kwam daar, er was niemand. Nee. Ik kon echt de kroon afzetten.
En wat is nou het schandelijke, vind ik, het hele systeem? Want waarom... laten we dit niet los en zeggen gewoon... iedereen die wil, laat maar gewoon naar zo'n centrum gaan. Jij, of Jacco, of iedereen, of Mireille doet er niet toe.
Ja, of Robert de Waal, die wil er ook wel aan toe.
Nee, die niet. Maar goed, ga er gewoon heen en kijken of er ruimte is. En neem je identiteitskaart mee, dan hebben ze je burgerservice-nummer.
Ja.
Ze weten wie je bent, die weten wat je
wil.
En hartstikke aan de slag.
Ja. En welke heb je gekregen eigenlijk?
Pfizer.
Oh, dat is wel fijn, toch?
Ja, dat is geruststellend.
Ja.
Want er is ook weer allerlei gedoe over. Maar wat dat betreft is het allemaal niet nodig.
Maar je bent net zo verbijsterd, neem ik aan, over dit verhaal. Of?
Nou, nee, het treft me, omdat ik exact hetzelfde verhaal hoorde van Maarten van Rossum. Die zei ook, ik kwam aan bij zo'n prikcentrum en er was echt helemaal niemand. En dat was volgens mij in Houten of zo, regio.
Ja, dat klopt, in Houten is er ook.
En hij zei, er was een enorme hal. En inderdaad, zoals je het beschrijft, dranghekken, ruimte voor heel veel mensen. Hij zei, er was niemand.
Dus
niemand.
Op zich, de faciliteiten zijn er voor om het lekker in een hoog tempo te doen.
De faciliteiten zijn er.
Ja, en dan
in praktijk ook, is het net iets anders.
Ja, dus de vraag, wat is er aan de hand? Nou ja, als je die uitnodigingsbrief krijgt, dat is een ambtelijk stuk. Dus heel veel mensen kunnen het niet lezen, snappen. Niet schrikken ervan, hebben geen zin. Weet ik wat allemaal, gooi het weg. Terwijl je moet een briefje sturen met 2 regels. Hè? U mag u nu laten prikken. Dit is het telefoonnummer en dit is de website en dit is het e-mailadres. En hou je burgerservice-nummer bij de hand. Als je vragen hebt, bel dat nummer. Punt. Terwijl je krijgt echt zo een document. Nou, daar kom je niet uit. En dan... Ja, op de ene
je zit naar buiten te kijken. Zie je iemand voorbij komen?
Allemaal mensen waarvan ik vind dat ze nu geprikt moeten worden.
Die buiten voorbij komen, bedoel jij?
Ja, iedereen. Ja.
Oh, jij denkt dus, je wilt nu mensen van straat gaan halen?
Ja,
ook.
Bij wijze van spreken. Van, kom op, jongens, het is daar leeg, ga er gewoon heen. En daar zitten ze, moet je je voorstellen. Dat is verbijsterend.
Die, die zal dat wel willen, hoor.
Ja, die zou het wel willen.
Ja, dat
en,
zie ik.
En dan kom je dus in zo'n prikhok. En daar ligt zo'n bakje klaar met gevulde injectiespuiten.
Oh, je gaat nu echt in details.
Nee, daarom is het zo verbijsterend. En dat is een heel plukje.
Een heel plukje?
Een heel plukje. Allemaal vaccinaties.
Dus je hebt er 3 gekregen?
Nee, maar dat is het punt. Ik krijg natuurlijk maar 1. Wat doen ze met die anderen? Want er komen geen mensen op daar.
Dat is wel een probleem, want je kan eigenlijk voor Noord-Ierland volgens mij, toch?
Ja,
of niet?
Ja, dat is misschien erger.
Hebben we nou geen tijd meer voor Noord-Ierland? Nee. Noord-Ierland. Ga je dat nou vertellen?
Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Het is een gek programma dit, toch?
Van de programma's.
Ja, daar heb ik wel vaker last van dit programma.
Zal ik wat zeggen?
Nou, even kort vertellen. Het is echt heftig.
Kan ik best doen. Ja, nee, daar gebeurt wat iedereen vreesde toen die Brexit. Deal werd gesloten, namelijk dat de relatie tussen Noord-Ierland en Ierland en Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk niet goed is afgehecht.
Nee.
Dus er is een kunstmatige grens bedacht. Je kon zien dat dat mis zou gaan.
De big door.
De big door is nu ook gebeurd. En er zijn dus nu rellen weer uitgebroken.
Zoals in oude tijden, zeg maar.
Precies 20 jaar geleden op Goede Vrijdag vanaf waren. Dat is een ramp. Maar vergeleken bij corona is het niet zo groot.
Nee, maar goed.
Dus misschien is het toch wel goed dat we het daar even over hebben.
Hoe gaan ze dat stoppen dan?
Ik heb geen idee. Ze zijn nu onderhandelingen bezig. Maar het loopt nu uit de hand. Het is een echt enorme relle in Belfast.
Ja.
Weer gewoon ouderwets tussen katholieken en protestanten.
Jongetjes. Weer draaien?
Ja.
Ja hoor, je kan YouTube gewoon weer draaien. Zo is het is helemaal weer terug.
Dat is toch niet goed dit?
Nee, het is doodeng. En er is veel te weinig aandacht voor. Ook nu, want we zijn door de tijd heen.
Ja, dat is mijn schuld. Maar ja, dat verhaal was wel ook wel even.
Ja, vind ik helpen.
Ik bedoel, dat is ook een situatie in Nederland waar we...
Precies. En
ik bedoel, we zagen gisteren Hugo de Jonge. En ik geloof dat die oud-Frankrijk-correspondent er nogal boos over was bij Jair. En die stond alleen met de lach naar die Hugo de Jonge. Ah, dit en haha, dat. En ach, als we een beetje doorprikken, ach, we zien het wel, weet je wel.
Ja.
Dat kan toch ook niet?
Nee, dat kan niet. Nee.
Maar Hugo de Jonge is ook niet te benijden. Om Ruud Gullit, maar
is Ruud Gullit dit, hè?
Hij is niet de benijde Hugo de Jonge.
Nee, maar ik kan toch wel een beetje serieus nemen zijn vak, ja, of niet?
Man, die man is toch 24 uur per dag serieus. En dan maakt hij één grap bij Jair voor een camera en dan word je daar meteen weer op afgerekend.
Nee, maar ik vind het feit dat er allemaal prikcentra zijn.
Ja, maar van de week zijn
die niet continu vol zijn. Terwijl heel Nederland echt heel dringend nu.
Ja, maar dat is het. Gommers zei van de week ook, volgens mij was het erbij op. En je weet niet meer waar ze zitten, die gasten. Of bij op één. Volgens mij zat hij bij Bodie. Zei, het lijkt wel of deze minister niet doorgeeft dat we echt in een crisis zitten.
Zo is het.
Dat was zijn conclusie.
Zo is het.
Heb jij ook die conclusie?
Ik ook.
Oké, nou hebben we toch nog een punt bereikt. Dankjewel, Bernard.
Ik ben Edwin Gerritsen bij de ANWB. De meeste files staan in de...
Friday Move, vrijdag 9 april. We zitten in Dauphine, op een andere locatie in Dauphine. We zitten nu echt in het restaurant. En dat is toch anders. Dat merk je ook gelijk. Voel je dat ook, Erik, dat het anders is?
Nou, ik vind het wel lekker om überhaupt weer eens in een restaurant te zitten.
Leuk, hè?
Dank je voor klappen.
Ja, je kan hier niks bestellen, maar het geeft wel een gevoel.
We kunnen niks bestellen. Ook niet even gewoon onder de tafel hier.
Ja, niet op de radio.
Een glaasje bubbels even.
Ja.
Kom op, man.
Ik kijk even naar de... Nou, wie weet dat we zo nog wat kunnen regelen. Maar dat is inderdaad, we missen het allemaal. En een beetje hazesmuziek erbij natuurlijk. Dan lekker in het café, hè? Handjes in de lucht. Jij bent er ook fan.
Je kunt jou niet blijer maken dan dit, hè?
Nee, dat vind ik het leukste wat er is.
Nee, ik ben gek op hazes, absoluut.
Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hoe kijk jij terug op hazes dan? Wat voor jou het beeld wat jij bij hem hebt dan?
Kijk, ik hou heel erg van hazes. Je kunt het op ieder moment van de avond kun je dat draaien. En ja. Bij voorkeur in een Amsterdamse café. Het liefst eigenlijk in de Eddy Bar. De Eddy Bar, nee. De Amsterdamse Pijp. Dat is echt het André Hazescafé.
Robert de Waal, ken jij de Eddy Bar?
De Eddy Bar?
Ja, die ken ik, ja.
Waar is de Eddy Bar dan?
Ja, Amsterdam.
Ja, nee, dat zegt hij al. Maar waar in Amsterdam? Ja, dat is vrij groot.
Exact. Maar dat is wel
een van de eerste kroegen waar hij zelf in de Douwstraat.
Volgens mij is dat ook schuin tegenover het huis waar Hazes is geboren. En opgegroeid uiteindelijk.
De Pijp, ja.
Ja, in de Amsterdamse Pijp. En Hazes klinkt prachtig, maar het klinkt nergens zo mooi als in de Eddy Bar.
Oh, dan moet ik eens een keer naar de Eddy Bar.
Ja, ik verlang naar de Eddy Bar.
Maar de Eddy Bar is niet open nu, denk ik.
Nee, natuurlijk niet.
Nee, wanneer zou de Eddy Bar open gaan, denk jij dan?
Ik denk eind april.
Ja, ik noteer hem gelijk. Eddy Bar.
Eddy Bar, dan gaan we naartoe.
Ik ga mee.
Ga je mee, Robert? Ja.
We gaan mee.
Ja. Wat is jouw eerste associatie? Is nu we toch weer over André praten. Het eerste wat bij je opkomt bij André?
Ja, zoveel dingen.
Nee,
ja.
Het eerste.
Ja, het eerste.
Ja, wat komt als eerste bij je op?
Groot koning.
Koning, groot.
Ja. Die kist in de arena.
Ja.
Die kist in de Amsterdam Arena, dat was toch wat, jongens, hè? Dat je begraven wordt en dat je uitvaart is in de Amsterdam Arena. In de Johan Cruijff Arena inmiddels, maar dat is toch wel bijzonder, hoor.
Ja, daar was je bij, neem ik aan,
toch? Ja, dat was heel heftig, ja.
Ja.
Ja. Ja, als je daar zag, zeker die mensen, het publiek, als je daar binnenliep, ja, dat was gewoon niet te geloven wat daar gebeurde. Dat was echt ongekend. En ik denk ook eigenlijk dat dat niet meer gaat gebeuren bij een ander.
Zou die zelf beseft hebben hoe groot die was? In dat opzicht?
Ja en nee. Het grappige is wel dat wij eigenlijk toen Lady Di overleed... Ja. 97 was dat volgens mij uit mijn hoofd. Toen hadden wij een gesprek in de auto. Toen zei hij wel eens, wat zou er gebeuren als ik doodga?
Mm.
En heel gek, maar toen zei hij ook van... joh, als ik dan doodga, dan denk ik dat ik in een arena begraven word. Hij zegt, dan wil ik jij, ik dan in dit geval... Moest met zijn kist op zijn rug, moest ik met die kist rondlopen.
Die eentje.
Ja, dat zei ik ook, dat was best heftig. Dat ga ik niet redden, denk ik.
Nee,
dat is ook niet gelukt, trouwens.
Nee, dat was een inspanning geweest.
Nee, maar het was wel bijzonder om daar aanwezig te zijn. En al die mensen, het is echt...
Want hoe lang ben je, 10 jaar, toch? Volgens mij chauffeur en bodyguard van hem geweest. En dat was na Jos van Zoelen dan, of niet?
Ja, Jos was voor mij. Ja. Was daarna.
Ja, die zijn toen gebrouilleerd en toen was het klaar, toch? Toen heb jij het
dat liep niet helemaal lekker. Die zijn uit elkaar gegaan en toen ben ik... ben ik gekomen.
En jullie hebben allebei een boek geschreven. Wat vond je van het boek van Jos?
Heb ik niet gelezen.
Je hebt niet gelezen?
Maar
waarom niet?
Ja, omdat, weet je, dat is daar zijn wel dingen gebeurd tussen die twee. En ik had niet de behoefte om dat te gaan lezen.
Nee.
Volgens mij staat er ook nog wat vuilspuigerij over mij in. Prima trouwens, moet hij zelf weten.
Ja.
Maar ik had niet de behoefte om dat even te gaan lezen.
Dat is vrij ongecensureerd, het boek. Heb jij hem gelezen?
Ik heb het wel gelezen, ik heb het.
Ja, ik ook.
Ik heb het jarenlang lag het bij mij op de wc, dus ik heb het wel 1000 keer gelezen, dat boek.
Wat vond jij daarvan?
Ja, ik vond het een fascinerend boek, maar ik vind alles wat te maken heeft met hazes fascinerend.
Ja.
En het was wel een... het is een heel rauw boek.
Nou, het is een verschrikkelijk rauw boek. Als je vertelt dat Rachel al van 14e al seks had met André, dat vond ik vrij heftig om te lezen.
Dat vond ik ook, dat schrok ik ook.
Dat zijn zijn woorden natuurlijk, hè?
Ja.
Dat is wat hij schrijft.
Je denkt dat het niet zo is?
Nee, kijk, natuurlijk, die twee hebben elkaar vroeg leren kennen. Maar het is wat, dit zijn van die verhalen die ik dus ook gehoord heb. En dan denk ik, ja jongens, kom op. Waarom moet je dat zo erin zetten?
Omdat dat zo is? Of?
Nee, omdat dat niet zo is. Kijk, ze hebben elkaar wel jong leren kennen.
Ja.
Maar niet het ongegeneerde dat ze seksuele contacten hadden toen zij 14 was. Dat is gewoon.
Dat weet je zeker?
Ja, nou ja, goed, weet ik zeker. Ik weet uit de hand hoe ik het gehoord heb. En dan ga ik ervan uit dat hij niet gelogen hebt helemaal.
Ja, wat lastig is, dat heb je ook, maar ik ben een enorme fan.
Oh, dat is goed om te horen.
En als je dat soort boeken leest, dat vind ik toch eigenlijk jammer. En ontluisterend eigenlijk ook. Want dat wil je niet weten van iemand. Dat gevoel krijg je er een beetje bij.
Ja, daar ben ik altijd niet met je eens. Nee? Ik wil alles er wel over lezen. En ik bedoel, er staan dingen in waarvan je kunt zeggen van ja, dat had ik misschien liever niet willen weten. Maar er staan ook wel dingen in die eeuwige onzekerheid van André Hazes.
Ongelooflijk was
dat,
ja.
Aangrijpend.
Elk optreden weer.
In die documentaire van John Appel, weet je wel.
Ja.
Die tergende onzekerheid. Ja. En dan ben je de allerpopulairste zanger van Nederland. Misschien wel alle tijden zo ongeveer. En toch altijd weer die verdomde onzekerheid.
Ja, dat is iets wat ik ook nooit echt begrepen heb bij hem. Als je gewoon de optredens in het land had, de kleintjes, daar was niet zoveel aan de hand. Alleen als je echt concerten had, de grote dingen. Ja, dat was ongekend hoeveel.
Maar dan was je ook een soort psycholoog. Je moest op een wind praten, denk ik, in die auto.
Nou ja, je bent eigenlijk, dat noem ik wel eens, je bent eigenlijk meer als alleen chauffeur lijfwachter. Je bent eigenlijk ook zelf een buddy aan het worden. Dus ik moest hem ook regelmatig pep talk geven en opbeuren van kom op, we gaan.
Ja, maar kon niet verklaren voor zichzelf. Want ik bedoel, ik heb inderdaad alles gelezen, gezien. En ik zat erbij, er zat toch een punt in je leven komen dat je denkt, ja, dit slaat ook helemaal nergens op dat ik er zo'n last van heb.
Nee, ik denk niet dat hij dat voor zichzelf kon verklaren. Als hij dat had gekund, dan had het waarschijnlijk ook niet gebeurd. Maar ja, dit was de man. Hij was zo zenuwachtig, zo heel heftig.
Ja. Hij zou 70 zijn geworden dit jaar. En daarom is er ook een speciale documentaire.
Ja.
Wat gaan we daar zien als liefhebber, als fan? Wat krijgen we te zien?
Nou, je krijgt sowieso nieuwe inzagen te zien. Nieuwe beelden, ook privébeelden. Ik heb vandaag toevallig de eerste aflevering zitten kijken. Dus daar komen ook weer hele mooie beelden uit zijn privéleven in voor. Ja, die we nog nooit gezien hebben.
En dit is allemaal met de goedkeuring van Rachel.
Ja, die zitten zelf ook.
Moet je nou Rachel zeggen?
Ja,
Rachel.
Rachel, weet je.
Oh, Rachel, sorry.
Ja, ik zit me altijd af te vragen. Maar Rachel, toch? Rachel, ja.
Nee, maar en heel veel verhalen. Eigenlijk iedereen die met André te maken heeft gehad. Vanaf begin zijn carrière tot aan zijn eindcarrière. Ook in Jos Verzoelen zit erin. Iedereen zit erin. Ze hebben iedereen ook graag erbij gezet. Omdat dat hoorde in zijn leven. En dat was zijn leven. Dus ik denk dat je echt wel nieuwe dingen gaat zien. Nieuwe beelden gaat zien. Nieuwe verhalen gaat horen. Die documentaire waar je het zojuist over had, dat is natuurlijk.
Zij gelooft in mij.
Ja, dat is natuurlijk de inzicht of de inkijk in zijn leven. Hè. Dat is eigenlijk een real-life soap geweest. Waar hij zich enorm bloot heeft gegeven, vind ik. En ik denk dat dat voor het publiek ook wel heel mooi was.
Ja, het was geweldig. Al ook al heel pijnlijk ook weer.
Jawel, maar die documentaire was ook wel een kantelpunt. Hè. Vanaf dat moment werd Hazes, ook door Intelligentsia, die daar vroeger op neerkeken.
Ja.
Zeker, wat een bijzondere man is dat eigenlijk.
Ja.
In één keer was het bon ton om te zeggen, ik vind Hazes eigenlijk heel goed.
Ja, wel.
Dat kwam wel door die documentaire ook.
Ja, je had op een gegeven moment gewoon feesten van artsen, doktoren en de hele mikmak die we daarvoor niet hadden gehad.
Ja.
En je zag wel inderdaad dat daar echt een kantelpunt kwam, dat hij daar nog harder groeide. Maar ik denk ook na zijn dood dat hij nog harder gegroeid is, als ik eerlijk ben.
Ja.
Ja, dat krijg je vaak hè, met mensen die iets gedaan.
Weet je wat ik aangrijpend vond? Ik weet niet of je daar nog over schrijft, hè? Over die laatste jaren in zijn leven dat hij zo ontzettend doof was.
Ja.
Hoe ging dat dan in de praktijk? Hoorde die echt niks meer of zo?
Nee, ze hebben natuurlijk altijd een oortje in. Maar hij hoorde op een gegeven moment helemaal niks meer. Dus het was alleen maar stoeien met geluid, harder. En ja, dat werd natuurlijk wel echt een nekpunt. Hè. Het laatste optreden is natuurlijk nog bij Philip BVD, was dat volgens mij. Daar kon je het echt natuurlijk heel goed horen dat hij zichzelf totaal niet meer hoorde. Ja, dan gaat hij vals zingen. Ja, en ik denk dat er niks ergens is voor zo'n groot.
Had je er zelf dan ook niet een gevoel erbij? Van dat het iets tragisch had, waardoor je er ook heel triest van kon worden.
Ja, tuurlijk. Dat is gewoon heel zielig. Hè. Zeker als je zo'n man ziet en zeker als je weet dat hij zo groot is en dan dit eigenlijk zijn afgang wordt.
Ja.
Dat is natuurlijk het laatste wat je wil.
Want ik lees ook dat je hem wel eens van het podium moest trekken. Als hij weer zo'n kletterde, als hij weer terug eens open had enzovoort.
Ook gebeurd.
Ja, en dan lacht hij rot met z'n tweeën of was het dan ook
wel achteraf lag je daar natuurlijk verschrikkelijk om en heb je natuurlijk heel veel lol erom. Alleen op het moment dat zoiets gebeurt, dan is dat natuurlijk wel heel lastig.
Ja.
En zeker voor het publiek. Ik schaamde me eigenlijk. Je denkt, moet die man.
Dan kom ik even terug op Jos van Zoelen. Die was er op een gegeven moment ook wel klaar mee. Die had het zoiets van, doe eens een keer een beetje volwassen, man. Die moest hem zo vaak helpen. Had jij het gevoel ook niet zo nu en dan? Van, kom op, man.
Nou ja, tuurlijk had ik dat ook wel. En tuurlijk heb ik heel veel gesprekken met hem gedaan, ook daarover. Alleen het was voor mij niet de aanleiding om te zeggen, ik stop hiermee.
Nee.
Ik had met deze man zo'n verschrikkelijke band. Als hij morgen terugkomt, dan ga ik weer 20 jaar. Klaar? Ja, 100%.
En Robert, had jij wel eens, dat hoor je ook wel eens, dat ook handlangers van Hazes dat deden op een gegeven moment dat je de blikjes bier voor de helft met water vulde? Dat hij dan ietsje minder dronken werd. Ja. Deden jullie dat ook?
Ja, dat deed ik zelf ook.
Ja?
En eigenlijk als we binnenkwamen, weet je, dan gaven we gewoon diegene opdracht van, joh, weet je, doe even een beetje water in een blikje en dat soort dingen. En ja, had hij ook niet altijd door, moet ik zeggen. Ja, pas als hij er een paar op had, had hij door. Maar dan had ik er toch weer een paar gewonnen.
Ja, zag je dat zo? Toch weer een paar gewonnen?
Ja.
Tegelijkertijd, toen hij in het ziekenhuis lag, nam je toch ook wel eens een blikje voor mee. Een blikje bier, toch?
Ik heb het boek gelezen.
Ja, dat is goed.
Nee, ja, maar dat is ook zo'n verhaal. Kijk, dan lig je natuurlijk in het ziekenhuis om af te kicken. En dit is typisch André.
Ja.
Dan word je in één keer gebeld van, joh, kun je even een blikje bier brengen?
Ja.
Ja. Luister, je ligt er om af te kicken. Dat gaat natuurlijk nooit niet gebeuren. Maar dan werd hij echt wel zo kwaad dat hij ook gewoon zei, luister, of ik ga met de fusional naar buiten. Maakt mij niet uit, dan ga ik naar huis. Of ik bel gewoon. Ja, of ik bel een ander die het even doet. Nou, dan gaan we bij mij de lampen branden. Dan denk je, als die een ander belt, die komt gerust met een heel krat binnen. Want die vindt het alleen maar leuk om bij anderen op zijn kamer te komen. Dus toen ben ik met twee blikjes bier naar binnen gegaan. Maar goed, je hebt het verhaal waarschijnlijk goed gelezen.
Dat vond Rachel ook niet zo leuk,
nee,
hè?
Niet alleen Rachel. De artsen waren ook niet echt heel trots op me.
Nee.
Nee, ja, ik ben daar natuurlijk weggestuurd terecht. Maar goed, dat is... Dat, nou ja, achteraf hebben we daar natuurlijk vreselijk om gelachen. Omdat hij dronk dat eerste biertje eigenlijk in zijn kamer op. En een blikje gaat onder zijn bed. En de tweede, toen mocht hij nog roken in het ziekenhuis. Toen was het, we roken even een sigaretje. Ja, en hij zit aan het publiek, trekt hij dat blikje bier open. Toen kon ik niet meer zeggen dat ik het niet gedaan had.
Dat zullen bijzondere beelden zijn.
Ja, dat waren mooie beelden, ja.
Ja. Je doet inmiddels heel andere dingen. Je bent manager van een aantal DJ's, begrijp ik.
Ja, op dit moment heb ik Dante Klein, Jordis en Sneaks in mijn stal zitten.
Ja, je kent ze niet, maar...
Het is een hele andere... Nou, ja. De Klein keer wel, denk ik.
Nee, ja, sorry, ik ben er helemaal niet in thuis, man. Ik zit hier serieus dingen
te doen. Vraag je die gasten wel eens naar Hazes? Zijn ze daar echt interessant?
Ja, maar dat is leuk, weet je. Ik denk dat alle DJ's... iedereen kent Hazes en iedereen houdt ook van Hazes. Ja. Ongeacht welke scene je zit. Kijk, ik ben nu ook een hele andere scene ingestapt. En ik ben eigenlijk echt een Hazesman, ook eigenlijk voor jongens ervan. Dus voor mij is het ook een heel andere sector. Maar ja, weet je, het is gewoon leuk. Omdat Hazes altijd terugkomt, ook bij de DJ's.
Absoluut. Ja, nee, daar weet ik alles van.
Ja, bij wie niet?
Ja, woensdag 14 april, NPO 3. Kleine jongen, het echte leven.
Ja.
Ja, we gaan hem zien.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja, bedankt Robert. En succes met alle andere dingen.
Dank je wel.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Vandaag is een nieuwe dag.
We werken aan een openingsplan.
Buiten sneeuwt het als een wilde en het is een beetje oppassen geblazen.
En we beginnen nu vanaf punt nul.
Wilfred Genee.
Roofkunst, zo heet de nieuwe serie van Erik Dijkstra. Hij gaat op zoek naar kunstschatten waar een luchtje aan zit. En Hugo Borst, hij zit er ook inmiddels bij. De Koolsingel bleef leeg. 25 jaar geleden kwam hij uit. Het is een klassieker. En weer iemand van de publieke omroep zeggen. Het is één groot feest der publiek hier, Erik. Hè?
Ja, voor jou genieten.
Ja, hij maakt gewoon langs de lijn. Hè? Jaloersmakend moet dat zijn voor jou toch ook?
Ja, ik ken Hugo, zeker. Dat doet hij goed.
Dat doet hij hartstikke goed. Maar zou je dat ook niet willen doen?
Sorry?
Nou, zou je dat ook niet willen doen?
Ik ben beschikbaar, wat dacht je?
Ja? Nee,
maar dat doen ze toch prima, man. Hugo en Henry doen het hartstikke goed.
Maar jullie zijn twee uur later, of een uur later te horen. Als wij om 7 uur stoppen, dan gaan zij om 8 uur verder. Hè?
Ja, maar het is toch een jongensdroom om langs de lijn te mogen doen.
Nee, dat is heel bijzonder. En ik denk ook elke zondag wel serieus aan de voorgangers die op mijn plek hebben gezeten. Serieus.
Ja, met de allergrootste namen Koos Postema en Willem Ruijs, toch?
Ja, tuurlijk.
Jongen, wat was dat vroeger geweldig.
Felix Meurders ook niet uit.
Felix Meurders ook niet. Nee, als je dat rijtje mag fungeren, dat is wel bijzonder.
Twan van Peperstraten.
Maar die Koos,
wat laat jij nou in stilte van?
Nee, ik zit even na te denken. Ja, nee, ik Koos samen met Willem Ruijs. Dan om 4:30 de korfbal uitslagen. Dan hoorde je zo'n flesje zo. Hop, hop. Die hoorde je dan in de vuilnisbak gaan. En dat was het eerste flesje. Mijn witte wijn was dan weggewerkt. Dat was goed, was dat.
Drink jij nooit?
Nee, tijdens een uitzending niet.
Maandag ook.
Nee, maar daarna wil ik nog wel eens eentje drinken.
Maar jij wel dan zondag tijdens de uitzending,
nee,
Hugo?
Nee, ik ben sowieso geen drinker. Ik ben heel conservatief.
Maar Henry toch wel, of niet?
Henry ook niet.
Jawel, nee. Henry lijkt me een drinker. Nee?
Dat lijkt me ook geen stiekem drinken.
Nee.
Veel water en espresso's.
Oh, oké.
Okay. Echte man, hoor.
Ja. En het gaat strak, hebben jullie. Het draaiboek, dat is bij jou ook altijd belangrijk. Hè? Café, bureau, de sport enzovoort. Dat is heel belangrijk dat er een strak draaiboek is, toch? Dat je eraan houdt en zo.
Nou, ik maak met mijn collega Frank Evenblij Radio Bureau Sport op vrijdagmiddag. En dat is een heel strak draaiboek. Ja, toch? Maak geen geintje.
Dat, nou ja, maar jij was net even heel verbaasd dat wij Noord-Ierland even hadden laten lopen.
Ja, nee,
hier,
maar... dat, iedereen zijn eigen ding. Maar dat bureau sport zit heel strak in elkaar.
Want jullie
kunst is dat het niet strak lijkt. Weet je.
Jullie dialogen zijn uitgeschreven.
Die niet helemaal, maar wij nemen wel veel dingen op met mensen. En die moeten natuurlijk wel strak gemonteerd worden.
Ja. Ja.
Is toch niet leuk dan, toch? Is dat wel leuk of zo?
Nou, waarom?
Nou ja, sommige dingen wel,
ja. Je wil allemaal gewoon een beetje...
Het kan allebei.
Ja.
Dat is allebei leuk. Heel strak geformateerd kan leuk zijn, maar ik snap dat jullie op vrijdagavond, maandagavond natuurlijk...
Wat we doen.
Ja.
Ja, eigenlijk wel.
Dat moet je ook zo houden.
Heb jij hem 25 jaar geleden gelezen, Erik? De Coolsingel bleef
leeg? Ja, zeker. Het is een klassieker. Ik heb hem thuis in de kast staan.
Net als die van Jos Verzoelen, van André Hazes.
Ja, die ook, ja. Ja, ik lees veel boeken, Wilfred. Ik kan er niks anders van maken.
Jij leest veel boeken door elkaar, lees ik ook. Ja, allemaal verschillende boeken tegelijk.
Ja, ik lees eigenlijk altijd wel 5-6 boeken door elkaar. En dan, s'avonds als ik ga slapen, dan lees ik altijd nog even een half uur. Anders kan ik niet goed slapen.
Doe ik ook vaak. Is wel lekker, ja.
En dan een beetje ja, waar je net zin in hebt.
Maar dan volg je het allemaal nog wel als je de verschillende boeken door elkaar heen gaat lezen.
Ja, nou, soms als ik een roman echt heel goed vind, dan beperk ik me even tot één boek.
Ja.
Maar de Coolsingel, ik had hem toevallig van de week nog in de handen. Want ik hoorde jou al eerder op de radio hierover. En het is een klassieker.
En je doet het om die jeugd, de nieuwe generatie, weer opnieuw te enthousiasmeren ervoor, toch? Om zich een beetje inzicht te geven in de wereld.
Nou, ik vind het wel heel erg leuk als mensen die nog geen kennis hebben genomen van het boek dat kunnen. En op deze manier, 25 jaar na dato, kun je dat onder de aandacht brengen.
Ja.
En ja, voor het geld hoef je het niet te doen, want ik denk in deze tijd. Heel veel mensen hebben hem al gelezen. Heel veel, dus heel veel zal dat niet opleveren voor de schrijver. Maar, zoals Martin Bril zei, move the product.
Move the product. Absoluut. Maar is hier nog een jonge generatie in geïnteresseerd, Hugo? Want wij zijn wel opgegroeid met spelers als Orlando Trustful en Dean Goree en zo, weet je wel. Het is niet Koen Moulijn en Willem van Hanegem.
Ik hoop misschien ook wel op mensen die van lezen houden en van voetbal. Je hoeft niet per se van Feyenoord te houden. En het is ook wel fijn om te weten dat je vroeger als journalist toch wat vrijer kon werken.
Ja.
Dat er minder slagbomen dicht stonden. Ja. Dat er minder mediaafdelingen waren. Want dat was gewoon zo. Ik heb geluk gehad.
Ik herinner me nog een scène in het boek dat jij... dat voor mij stond Trustful een potje te biljarten.
Ja.
En dat jij tegen hem zei, ik wed om bedrag X... dat jij die bal er niet in schiet deze.
Ja, en hij kon verschrikkelijk goed biljarten.
Maar
en,
hij miste die beslissende bal.
De beslissende wel, maar de drie voorgaande niet. Dus ik geloof dat ik er een geeltje op had gezet, 25 gulden. Maar hij miste hem. En ja, toen had hij de tering erin. Als een ware voetbalprof moest hij aftikken.
Maar het is een goede scène. Hij is me altijd bijgebleven. Omdat, en je bent eigenlijk idioot dicht op zo'n selectie... dat je staat te wedden op een biljartbal.
Nou ja, het was ook krankzinnig dat ik daarbij kon. Dat kun je niet voorstellen. Toch... Feyenoord wint niet al te veel. Kijk naar Ajax in de wereldbeker. En Trustful was meer geïnteresseerd in een spelletje biljart.
Ja, maar het was ook symbolisch op een bepaalde manier voor Orlando Trustful, de voetballer. Wat een prachtige, sierlijke speler was.
Ja.
Maar net niet goed genoeg voor de top.
Nee, inderdaad, als je zegt de symboliek druipt er vanaf. Die beslissende bal, die makkelijk was. Makkelijker dan die drie voorgaande, maar die mist hij. En dat is inderdaad een beetje een gefnuikte loopbaan. Want voetballen kon hij...
Nou, ik moest hem echt even teruglezen van de week. Omdat het voor mij 25 jaar geleden was dat ik hem gelezen had. Dat deed me heel erg denken aan de stijl die eigenlijk Michel bij ons heeft toegepast op die uitzendingen van ons. Weet je wel, dat hij achter de schermen meekijkt enzovoort. Jij was hem eigenlijk voor als ik dit zo zit te lezen. In die stijl.
Nou, dat was heel grappig. Ik zit trouwens vanavond met Michel. Hij heeft voorwoord geschreven.
Ja, hij is erg enthousiast erover. Maar alle mensen uit Rotterdam zijn altijd enthousiast over elkaar, toch?
Ja, nou,
altijd.
Dat geeft niet.
Dikke elkaar.
We zijn heel erg chauvinistisch. Ja, voor de rest vindt niemand ons leuk. Dus dan moet je dat ook wel doen. Maar in Michels boek, ik was het vergeten, in 1996 werd dat ten doop gehouden, heb ik geschreven en nu jij een boek. Dus dat was wel grappig toen je dat vertelde.
Nee, maar de stijl deed me heel erg aan dat gevoel, denk ik, bij Topshow met name ook, dat hij steeds meekijkt en meeluistert. En wat je zegt over die Trussel, maar helemaal aan het einde vertel je nog een keer dat Trussel best wel boos was. Is dat later nog wel eens uitgesproken? Want je moest toen doorlopen.
Jawel, ik heb nog een keer tegen hem gevoetbald, even 10 later of zo, bij Capelle. En toen hebben wij elkaar een hand gegeven. Maar het is niet zo dat ik bevriend met hem ben. Maar het was onhandig toen, omdat ik met Quinty Trustful ook samenwerkte.
Ja, je moest die teksten voor haar schrijven, las ik.
Ja, of begeleiden. Ik weet niet meer hoe dat precies ging. Ik moest er in ieder geval bij zijn als ze het insprak, of het allemaal klopte. Maar ik had die middags net ruzie gehad met Orlando, die ineens bleek niet blij te zijn met het boek.
Daar was je best verbaasd over.
Daar was ik verbaasd over, want Quinty had gezegd, vond het leuk. Maar ja, goed. En dan was het een beetje onhandig opereren. Was in Jean Le Pen, was ik met Leo Verhul. Wij waren met die twee nieuwe koeien, Spaan en Vermegen, op pad. Het was heel leuk, zo'n beach voetvolleybaltoernooi.
Ja, leuke momenten. En
dat is heel leuk, want we hebben nog met de kleine Daley Blind in de zee staan koppen.
Geweldig.
Dat is leuk.
Goeie oude tijd. Maar die goede oude tijd is die enorm veranderd. Wat er gebeurt binnen een club volgens mij niet. Wat je hier beschrijft gebeurt nog steeds volgens mij. Dat is exact hetzelfde. Hoe die lijntjes lopen, hoe de trainer... Want die Arie Hamad was dat eigenlijk een eikel, hè? Als je dat zo allemaal weer terug zit te lezen. Of moet je dat wel meevallen?
Nou, kijk, ik ging er natuurlijk flink op achteruit. Ik was met Van Hanegem gewend te mogen werken. Want dat zeg je dan, hè? Daar kun je echt mee werken.
Ja.
Bij Haan ging al alles op slot. Haan, wat wel leuk aan hem was, hij nam zijn intrek in hartje Rotterdam.
Ja, hield ze allemaal in de gaten. Hè?
En hij hield alles in de gaten. Hij kocht portiers om te weten...
Bayern Beach Club had hij ook gevraagd met die selectie, toch? Maar die zaten vaker in de Bayern Beach Club op een gegeven moment... en dat ze op het trainingsveld stonden.
Ja, dat klopt. En die kon je ook zien, want de meesten hadden een gele Calibra, Opel Calibra. Nou, die zetten ze gewoon verkeerd neer. Dus iedereen wist dat de spelers van Feyenoord weer aanwezig waren. Maar dat is wel een groot verschil met nu. Toen waren ze wel heel erg bezig met uitgaan, stappen, noem maar op. Dat is nu denk ik toch minder, hoor.
Ja.
Ook wel omdat het link is met social media, had je natuurlijk nog niet.
Wat ook bijzonder was, als je dat dan weer terug zit te lezen... die rechtszaak met Rob Witsche, die arbitragezaak. En dat op een gegeven moment Nicole Elendenbos zegt... ja, er waren ze op stap geweest met een hele groep mensen. Dat was in Spanje geloof ik, toch? Of zo.
Ja, Barcelona, aan het begin van het seizoen.
Waarop die knijf zegt, misschien is het haar nog wel handig om te vermelden... dat de heer Witsche daar helemaal niet aanwezig was. Die was namelijk niet mee.
Nou, ze liet daar helemaal in Zeist uitpraten... van dat Robbie Witsche echt wel verkeerd bezig was. En aan het eind van de pleidooi, een kwartier, was ze losgegaan. Toen zei de advocaat van Feyenoord... Maar Rob Witsche was er helemaal niet bij.
Ja.
Toen mocht Rob Witsche gewoon weer meedoen. En dan moest Arie Haan hem in genade aannemen. Ja.
Zou je nu in deze tijd de jonge journalist Hugo Borst willen zijn?
Nee. Ik zou dat. Nee, maar je komt er niet meer tussen, joh. Dat is niet te doen. Kijk, zoals nu, Disney lapte 2 of 3 miljoen.
Ja.
En die gaan daar vrolijk staan filmen.
Vind ik niet leuk, hè, zegt hij steeds. Hij vindt het niet leuk wat daar gebeurt.
Nee, maar die heeft al lang een veto uitgesproken.
Ja, maar het gerucht gaat al. Advocaat heeft een gesprek gehad met Steven Berghuis. Echt een heftig gesprek.
Precies.
En dat mocht niet gefilmd worden.
Nee, dat heb ik ook gehoord, dat er niet bij is. Ja, kom
mag op. Dat er niet bij?
Ja, dat hoorde ik, ja.
Als dat waar is, dan denk ik, dan heb je geen waar voor je geld gekregen. Als je 2-3 miljoen neerlegt voor de exclusieve recht... dan moet je overal bij kunnen zijn. Kun je achteraf altijd zeggen van, oké, we doen het toch niet. Maar je moet wel overal bij kunnen zijn.
Maar dat kun je voor dat geld toch niet verlangen dat ze dat dan eruit mogen halen? Dat moet je toch gewoon zeggen, dat is een eis dan?
Nou ja, ze hadden het al moeten filmen, dat is al niet gebeurd.
Oh, dat is wel heel bijzonder. Maar in deze tijd is het niet meer leuk om journalist te zijn. Dat is wat je eigenlijk concludeert.
Nou ja, ik ben het al eigenlijk niet meer, joh. Ik zit alleen maar thuis, eerlijk gezegd. En het enige wat ik doe is, ik ga wel eens naar Sparta... maar daar kom ik nu ook niet in. Ik ga ook niet op de perstribune zitten. Dus ik ben eigenlijk al jaren uit de running. Ik volg het voetbal wel intensief... Ja. Als liefhebber, maar ik zou mezelf niet meer 100% journalist willen noemen. Ik heb nog wel mijn contacten, maar ik heb ook geen zin om de hele voetballerij
te kuffelen. Je in je telefoon staan van bepaalde spelers.
Ja, natuurlijk.
En die bel jij dan ook.
Ja, maar niet zoals Frits Barend dat gewoon altijd... Ik denk nu nog.
Ja, Frits doet het nog.
Nog.
De laatste keer een middagje met Frits gezeten, die zat het steeds te bellen.
Ik heb respect voor.
Ja, ik ook. Ik heb respect voor Frits Barend, die er altijd mee door is gegaan.
Hoe vind jij deze wereld nu dan om in te werken? Want jij bent natuurlijk veel dan dingen aan het doen. Je bent een veelzijdig iemand.
Nee, maar kijk, die sportwereld, daar zweef ik natuurlijk een beetje overheen en langsheen. En ik vind het wel, het is wel een moeilijke wereld, hoor. Voordat je bij een voetbalclub iemand aan de telefoon hebt... en een speler van een club of zo...
Nee, maar dat gaat al bijna niet meer. Dan moet je op je knieën. Je moet echt persoonlijke contacten hebben dat het nog net lukt. Er zijn een paar leuke jongens. Nou ja, jij weet het toch ook met jullie show. Maar zou je ze willen hebben? Je wil ze al niet hebben in je uitzending,
dat is het. Dat voegt ook niet veel toe.
Wel, nee.
We hebben het in die tijd wel gehad, in de tijden van de Rafael van de Vaart... en die Johnny Heitinga. Johnny Heitinga had zo weinig gezegd dat op een gegeven moment was hij de dag naar bij Ajax in de kleedkamer gekomen... en te vroeg Rafael van de Vaart, hoe heet je? Oh, dat mag je waarschijnlijk niet zeggen. Nee, zeg het maar niet hoe je heet, weet je wel.
Ja, die heeft er geen talent voor. Rafael wel, trouwens.
Die is geweldig. Ja. Die zou ik meteen, maar goed, dat heb ik al zo in de uitzending gezegd... die zou ik meteen bij ons aan tafel willen zetten. Die is echt heel erg goed.
En Theo Jansen vind ik ook niet slecht, hoor.
Ik ook, absoluut. Maar die heeft nu bijgetekend bij de NOS natuurlijk... Hè, sinds vorige week of 2 weken geleden.
Oh, dat wist ik niet.
Ja, exclusief.
Theo doet echt steengoed, hoor. Dat is aan vind ik echt goed.
Wat maakt hem zo goed eigenlijk dan? Waar komt dat door dan?
Zijn uiterlijk, je moet nooit over uiterlijk beginnen... maar zijn uiterlijk werkt wel mee. Er zit een onafhankelijk iemand lekker gewoon zichzelf te zijn. Hè? Ooit werd Rafael geplaagd of die kroket en frikandellen zat. Wie was dat ook alweer?
Maxime Hartman.
Nee, Maxime Hartman.
Oh ja. En Rafael vond het niet leuk, maar ik denk dat het Theo echt geen reet uitmaakt. Volkomen onafhankelijk.
Maar dat had hij als voetballer ook al. Hè? Theo Jansen had altijd een verhaal naar de wedstrijd. Daarom werd hij ook altijd voor de microfoon getrokken.
Natuurlijk. En wat was hij goed, man?
Oh, bij Twente.
Destijds bedoel je.
Jezus, wat was hij goed, man.
Ja.
Nou, dat beste jaar is toen ze kampioen werden. Toen die strakke bal, weet je, die voorzitter waar René zo'n beetje op klaar is gekomen toen. Dat
was het jaar daarna. Toen werd Twente net geen kampioen. Toen was hij nog beter.
Maar hij heeft ook zo'n rush gehad bij FC Twente vanaf eigen helft volgens
PSV,
mij.
Tegen PSV was dat. Ik kreeg in een TIA, weet je, dat de tribune. Dat was ongelooflijk. Theo Jansen die 60 meter sprint en volgens een bal over de keeper heen stift.
Hij zou nou niet verder dan 18 meter 12 komen.
En toen stond hij ook zo voor de supporters, weet je wel, zo. Weet je wel, dit. Ja. Pik omhoog, ja. Theo Jansen.
Maar wat is nu het nieuwe talent eigenlijk op journalistiek gebied? Wie springen er op dit moment bovenuit dan, als je bij de jonge generatie kijkt?
Nou, ik spreek even voor Hartgras. Dat is een kleine niche. Daar zitten wel hele jonge, goede schrijvers. Frank Heijnen is bij ons begonnen en doet hij nog steeds. Nou ja, die zit ook bij Studio Voetbal.
Ja.
Marcel van Roosmalen blijft ongeëvenaard.
Is dat nog een talent? Die is ook op leeftijd nu, toch?
Die is 52. Maar over Marcel mag je alles zeggen.
Ja.
Alles is van hem op toepassing. Hij is overigens wel laat aan het doorbreken. Na zijn 40ste. Ja.
Wat maakt Marcel zo goed dan?
Dat hij als kind ooit, net zoals Obelix... Marcel is als kind in een bad met azijn gevallen. En daar is hij eigenlijk nooit helemaal overheen gekomen.
Wacht even, hij moet jou gesloopt hebben.
Nee, helemaal niet hoor. Ik mag Massa heel graag.
Oh, okay.
Ik mag hem heel graag. Maar het is wel een bepaalde stand waar hij vaak in zit.
Een beetje hetzelfde altijd.
Hij is misantroop. Niks is goed, alles is kut. Maar er zit toch ook wel een hele dikke vette knipoog in.
Ja, klopt. En daarom mag ik hem ook graag.
Ja. En wat vind je van hun programma dan?
Ik hoor het heel erg weinig. Ik heb hem wel vaak op Radio 1 staan. Maar sorry, ik hoor het niet zo vaak.
Ja. Is dat geen verplichting in je contract bij de publieke omroep dat je naar elkaar moet luisteren?
Nee, wel nee. Jij gaat niet 5 uur lang naar langs de lijn luisteren.
Nee, niet 5 uur, maar wel even een stukje, toch? Even in de auto, natuurlijk. Wat denk je?
En wat vinden jullie van Sjoerd bij Studio Voetbal?
Ik vind dat Sjoerd het hartstikke goed doet.
Nu laat jij in stilte vallen.
Nou, ik kijk heel erg uit naar de samenwerking. Ik zit komende EK bij de NOS. En dan mag ik af en toe met hem samenwerken. Ik ben wel nieuwsgierig.
Maar tot nu toe, wat maakt hij voor indruk op je dan?
Prima, prima. Maar hij zit natuurlijk met... met wie zit hij? Theo, Pierre...
Ja, Rafael neem ik aan, toch? Ja.
De manier waarop jij het woord Pierre uitspreekt...
Pierre, dat komt er niet goed uit.
Nee, daar gaat het niet om. Ik zou persoonlijk, als ik de NOS was... zou ik de voorkeur geven om daar een programma te maken... met de mannen van de podcast van de NOS. Dat vind ik namelijk hartstikke goed. Dat zijn de commentatoren.
Ja.
Jij luistert er misschien niet naar.
Nee, ik ken het niet ook gezegd. Maar...
Nee, dat is echt goed. Omdat de Jeroenen, er zijn er volgens mij 3 van... Ja. Die kunnen goed met elkaar over voetbal praten. En gaan met elkaar in de clinch. Ik hou toch altijd weer van wat kleinigheid. Van kleinere programma's dan het hele grote. Kijk, ik heb zelf in Studio Voetbal gezeten. En het was gewoon een heel ander programma. Toen wij begonnen in 2000, 2001 met Jury, Jack... En ik, dus zat er ook verder vaak niemand bij. Ja, toen deden wij ook
Je bent eigenlijk de grondlegger van deze vorm van tv, toch, mede?
Nou, dat ga ik niet roepen. Je denkt toch niet dat ik dom ben, hè?
Wat?
Nou, dit is zo'n echt vieze valkuil.
Hoezo?
Nee, je hebt dat toch bedacht? Schijn nou toch uit,
je hebt voetbal aan tafel.
Dit is weer Rotterdamse bescheidenheid, is dit, hoor je dan?
Geen idee, kom op, man. Nee, natuurlijk niet, joh. Gek. Oh, nou. Nee, hoor. Nee, dit is helemaal groot gemaakt door Johan Derksen. Klaar, punt uit. En jij mag een beetje meedoen met Johan.
Ik mag een beetje meedoen.
Van de Gijp is ook gewoon heel goed. Ik hoor René heel graag praten over voetbal. Ja. Vind ik echt geweldig.
Hij heeft heel veel verstand van voetbal.
Ik hoor René ook heel graag praten over voetbal. En Johan ook.
Nee, dat... Johan niet. Nou, ik vind Johan totaal...
Maar ik vind soms wel dat ze even uit gaan leggen hoe de wereld in elkaar zit.
Dat vind je wel te ver gaan.
Nou ja, daarvan denk ik wel. Dus waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Ja, ik zit wel gewoon te kijken naar, inclusief jij, 3 keer de Universiteit van het Leven. En die gaan dan even vertellen wat er mis is met het vaccinatiebeleid of met de leider van D66. Weet je wel, dan denk ik wel eens van, ja jongens, het wordt wel een... dan neem je jezelf wel een beetje serieus, denk ik dan.
Ja, denk je dat?
Maar dat is het leuke van hun. Ze nemen zichzelf serieus, maar toch ook weer niet. En je weet eigenlijk...
Van het moment af, hè? Maar,
je weet eigenlijk nooit precies wanneer nemen ze zichzelf serieus. Maar ze gaan heel vaak lelijk de fout in. Dat ze echt in zichzelf geloven. Terwijl wij allemaal in lachen uitbarsten. Maar dat vinden zij ook niet erg.
We zitten er nog steeds, hè? Ja.
Nee, maar het is een fantastisch programma. Hoe je er ook over denkt. Als je het kut vindt of je vindt het goed, het is gewoon... Ik ken ook ontzettend veel mensen van wie ik niet verwacht... die toch inschakelen op maandagavond.
Zoals bijvoorbeeld?
Veel vrouwen. Nee, nou ja, onbekende mensen. Maar veel vrouwen vinden het ontzettend leuk programma, man.
Ja, alleen dat de wereld een beetje de maat nemen, dat vind je net iets te ver gaan.
Ja, ik vind het niet te ver gaan, maar ik vind wel, het is ook een bepaalde ironie dat Johan Derksen, die, kijk, Johan Derksen was vroeger voor mij echt een held. Hè? Ja. Mijn vader las vroeger de VI en die column van Derksen, dat stond ook ergens voor. En Johan Derksen was ook wel iemand die een beetje de gevestigde orde aanviel en uitdaagde, met zijn lange haren die hij altijd heeft gehouden. En Johan is nu met het verstrijken der jaren eigenlijk veranderd in een conservatieve man. Hij is eigenlijk de gevestigde orde geworden, waar hij vroeger zelf tegen streed.
Hij is het machtsblok van de VVD geworden eigenlijk.
Ja, niet het machtsblok, maar gewoon wel iemand die alles bij het oude wil houden. En ook ongenuanceerde. En soms ook echt foute dingen roept over bijvoorbeeld het racisme-debat of zo. Dat vind ik wel lastig, hoor.
Nou, het opportunisme wat hem kenschetste toen met Forum voor Democratie, omdat die advocaat dan zo leuk was.
Dat vond ik zo ontluisterend.
Dan bind je je dus aan Thierry Baudet. Mm-hmm. Sorry, Johan, dat had hij echt niet moeten doen.
Ja. Heeft hij ook spijt van, heb ik de indruk.
Dat
heeft
hij
ook. Maar hij deed het wel. En ja. Johan Derksen is ook de man, kijk, die aquasiegrap is zoveel over gezegd. Maar ik hoorde Johan ook op een gegeven moment zeggen, toen gaat het over Depay, Wijnaldum en Van Dijk. En dan zegt hij, ja, die jongens die zijn hier ooit met open armen ontvangen. Die gasten die komen gewoon uit Moordrecht en uit Rotterdam, man. Die zijn opgegroeid met zuurkool en boerenkool. Dan ga jij vertellen alsof ze met de boot zijn aangekomen hier.
Maar Johan blijft gewoon toch in alle opzichten de klassieke provinciaal. Die in zijn jeugd gewoon heel weinig met Surinaamse jongetjes naar school is gegaan. Nou, dat kan ik wel zeggen. Hij heeft daar gewoon misschien een soort angst voor. Ik weet het niet wat het is.
En jij was het daar ook mee, Wilfred Genee. Want jij zit ook in dat programma waarin Johan...
Nee, hij geeft witte smerige man, voorzetjes ja, die ingekopt moeten worden.
Er zit gewoon een oude witte man en die roept dan... racisme bestaat helemaal niet in Nederland. Nee, ja, als je een oude witte man bent die in een Drents dorp woont... dan kom je dat inderdaad niet tegen.
Dat zegt hij er ook bij vaak, hè? Dat er daar inderdaad heel weinig racisme voorkomt. Of juist wel, misschien daardoor ook, hè?
Maar heb jij nooit gewetensnood dat je af en toe... toch wel iets kritischer zou moeten zijn? Je doet het wel, maar niet vaak genoeg. Ja, maar Heb je daar geen gewetensnood over?
Nou, dat maakt het soms lastig in die zin dat als je te veel doet... Dan haal je op een gegeven moment ook de kracht uit het programma natuurlijk. De bedoeling is dat daar vooral stevige meningen worden gegeven. En als ik er elke week volle bak tegenin ga, dan wordt het een beetje ingewikkeld. Dat je zegt, wat zitten we dan te doen met z'n allen? Dus dat maakt het inderdaad ingewikkeld. Dat geef ik toe.
Dat is de worsteling die jij hebt. Dat zie ik soms ook aan jou. En natuurlijk ook in die racisme-rel die we toen hadden en die gedenkwaardige uitzending.
Ja, maar die week, het grappige, je begint er nu over. En die week daarvoor, toen het benoemd was door Johan die grap, heb ik hem in die uitzending nog gevraagd. Later in uitzending, Johan, je zei net over Aquasi dit en dit en dit. Vond je het wel verstandig wat je net zei? Het was niet zo'n verstandig opmerken. Hij zei, nou ja, al vinden ze het racisme, maakt mij niks uit. Het is een grap. Dus ik heb hem daarop gewezen. Alleen we waren op dat moment alweer zwaar in strijd over iets anders. Dus ik wist, als ik nou weer te veel gas zou geven, dan was alle andere ruzie weer naar buiten gekomen. Dus dat is inderdaad een
Ik ken Johan al heel lang. Ik kwam nog bij hem thuis toen Linda nog leefde. Marieke bij hem op schoot zat. Die was 3, 4, 5 jaar. En Johan was gewoon een hartstikke schattige echtgenoot. Dat was een hartstikke leuk gezin. En in zijn diepste wezen is hij een lieverd.
Nou, laat dat de conclusie zijn.
Maar ik kan ook, zeg ik altijd bij, een enorme klootzak zijn.
Dat zeg je er ook bij.
Ik hou toch ook van hem. Het is toch ook de man waarvan wij vroeger thuis de column lazen, weet je wel. Johan Derksen stond ergens voor.
Maar we zaten hier toch voor de Coolsingel bleef leeg.
Ja, de Coolsingel bleef leeg.
Ik zou nog één ding bij zeggen.
Tuurlijk.
Als mensen het willen lezen, maar ook als ze een ander boek lezen, bestel het bij je boekhandel. De boekhandels hebben het verdomd moeilijk. En het is gewoon heel erg fijn als je het boek daar bestelt en daar ophoudt. En misschien brengen ze het ook wel bij je thuis.
Ja, nou, mooi omschreven. De Coolsingel bleef leeg. 25 jaar na dato. Dankjewel, Hugo.
Graag gedaan.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Grote ergernis en kamervragen over de prikstop van Hugo de Jonge.
Er moet iets veranderen.
Ik heb de vorige keer al gezegd dat dat het beste is.
Alle hoop is nu gevestigd op de Cenk. Ja,
Wilfred Genee.
De Cenk. Cenk Willink gooit het roer om in de formatie. Vrijdag 9 april. We zitten in het restaurantgedeelte vandaag van Dauphine. Dat is een kleine vooruitgang. Nu nog hopen dat het binnenkort open gaat. Dat er ook nog een beetje mensen langs kunnen komen. Er zijn een aantal mensen bijvoorbeeld hier aan deze tafel. Sadet Karabulut. Ik spreek hem altijd goed uit zo, toch of niet?
Perfect. Ja, nee, volgens mij heb je geoefend.
Ik heb echt geoefend. Dat geef ik eerlijk toe. Thomas van Groningen in een nieuwe outfit. En Erik Dijkstra. Goed dat je bent, Erik. Dat had ik al eerder gezegd, hè? Of had ik dat niet gezegd eigenlijk?
Ik kan het niet vaak genoeg horen, vind
je? Nee, hè? Goed dat je er bent. Jij hebt ooit Femke Halsema op 1 geïnterviewd. Als jouw vader dat had gezien, had hij je toegesproken. Dat kon echt niet wat je daar deed.
Ja, mijn vader was, hij leeft niet meer, was een van de weinige mensen. Kijk, als je op tv bent, heb je niet meer zoveel mensen die zeggen dat het slecht was.
Nee.
En mijn vader zei het altijd wel. En dat interview met Femke Halsema, dat vond ik geen hoogtepunt.
Nee. Dat had hij zeker zo tegen je gezegd.
Nou, dat gaat er nog niet eens zozeer omdat het te kritisch was of zo. Het was wel nodig, vond ik, om dat met hem kritisch te zijn. Maar het was te aanvallend, vond ik. Te bijterig, te narrig. En ook met te weinig oog voordat ze er toch maar zat.
Waarom deed je dat dan?
Ja, weet je, wij hoorden een kwartier voor die uitzending dat ze kwam. En ik denk ook dat ik me te veel heb mee laten voeren door de waan van de dag. De heftigheid van het moment. Even aanpakken nu, weet je wel.
Ja. En verder heeft niemand dat tegen jou gezegd ook? Niet iemand dan als een eindredacteur of je vrouw? Of...
Jawel, er waren wel meer mensen hoor die dat zeiden. Maar in dit geval wel. Ja. Toen waren er best wel veel. Ik kreeg ook veel berichten van mensen die zeiden van dat valt me echt van je tegen.
Echt waar?
Ja.
En wat vond je ervan?
Ja, dat vond ik eigenlijk wel pijnlijk.
Daar heb je van geleerd ook?
Ik hoop het.
Wat heb je ervan geleerd?
Nou, dat ik de volgende keer wel iets meer na moet denken. En misschien iets minder stevig erin zou moeten. Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Wat heb je ervan geleerd? Dat weet ik helemaal niet. Ja, dat het beter moet. Het moet altijd beter, vind ik. Je moet altijd wel iets overhouden van dingen die niet goed gaan.
Oké, Thomas Vergoningen, wat heb je van de afgelopen week geleerd?
Dat tijd de beste vriend is van Mark Rutte.
Daar lijkt het wel op. Er was iets vorige week aan de hand met Mark Rutte. Wat was dat ook alweer precies? Weet jij het nog?
Nou ja, hij kreeg een motie van afkeuring.
Oh ja, dat was het. Ik weet het al niet meer.
En
dat
een motie van wantrouwen. Ja. Maar die hadden net geen meerderheid. Daarna zag je een peiling dat het grootste deel van Nederland... Ik heb het precies cijfer even niet in mijn hoofd. Maar een overgroot deel van de Nederlandse kiezers zegt... dat het niet acceptabel zou zijn als Mark Rutte ook weer premier zou worden van een nieuw kabinet. Ja. En je ziet dat langzaam herstelt in een peiling.
In een week, hè?
In een week.
Ja.
En dus als die formatie nog een paar maanden duurt, dan...
Dan zit hij er weer gewoon.
Ja, is het problem solved voor
en
Mark.
En daarom, Sadet, ben jij zo blij dat je uit de politiek bent, denk ik, hè?
Ik ben er net een week uit, ja, denk ik. Maar de spelletjes zal ik niet missen, hoewel ik natuurlijk met ongelooflijk veel interesse volg.
Ja, nee, dat snap ik. Maar het feit dat het nu zo makkelijk alweer zo... eigenlijk uit ons geheugen is.
Ja, ja, en tegelijkertijd is dat natuurlijk juist wel de uitdaging of de taak... van de oppositie en andere Kamerleden om dit toch te ontmaskeren. En ik denk dat er een tijd zal komen, ook al kunnen we ons dat bijna niet meer voorstellen... dat het afgelopen is, dat het klaar is met deze manier van politiek maken.
Bij een bijeenkomst van de week had je toch nog gezegd... de waarheid is geweld aangedaan, weg met Rutte, genoeg is genoeg.
Ja. Ja, er was een bijeenkomst met onder andere een aantal ouders... slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal. En die kijken daar natuurlijk met nog meer verbijstering naar. Omdat ze denken, maar nog een leugen. En dan met name om iemand weg te werken. Pieter Omtzigt, een volksvertegenwoordiger... die juist de ondersteen boven heeft gehaald en nog bezig is... die op een andere positie willen zetten, daarover liegen... vervolgens zeggen dat je een verkeerde herinnering had... daarna zeggen dat je naar eer en geweten hebt gelogen. Ja, het klopt natuurlijk allemaal niet.
Nee.
Maar het klopt vooral niet omdat er iedereen is het daarover eens. Heel veel moet veranderen. En dan kun je niet iemand aan het roer hebben... die daar toch voor verantwoordelijk is.
Maar die gaat er straks gewoon weer zitten, zegt Thomas van Groningen.
Nou, dat is natuurlijk helemaal afhankelijk... van de opstelling van de andere partijen. Kijk,
De Kamervoorzitterschap is nu weggegeven aan D66. Die zijn weer gewoon...
Dat was inderdaad ook een hele interessante van de week. Hoe
Daarom.
Dat is verlopen.
Dus nu hebben we weer een bordje toegegooid... en dan kan je toch gewoon weer lekker door, of niet? Dat is toch
het
idee?
Dat is dus afhankelijk van hoe... dat plaatje uiteindelijk... ik sluit dat zeker niet uit.
Nee.
Al helemaal niet met de huidige gang van zaken. Maar er is wel wat gebeurd. Hij heeft inderdaad een motie van afkeuring... van de hele Kamer tegen zich. Hij heeft een motie van wantrouwen... van de hele oppositie, inclusief de SGP. Hmm. Het is de zoveelste keer dat Mark Rutte heeft gelogen... en of, volgens zijn zeggen, last heeft van zijn geheugen.
Ja.
Er zijn inderdaad verkiezingen geweest... en er zijn mensen opgestaan. Onder andere Sigrid Kaag en anderen die zeggen dat ze het heel anders willen doen. Dus op een gegeven moment is de rekker natuurlijk uit. En ik denk dat dit het begin van het einde is van Mark Rutte. Niet in de laatste plaats, omdat ook de VVD niet op deze voet kan blijven doorgaan. Het wantrouwen zit diep.
Ja. Het grootste bedrijf van Nederland. Okay,
het is wel opvallend dat al die VVD'ers... het was natuurlijk heel weekend, hebben we zitten kijken... naar een geregisseerd circus.
De mastodonten inderdaad.
Het waren allemaal mensen die politiek niet of nauwelijks nog actief zijn.
Ja.
Het is ook zo dat die VVD-fractie is natuurlijk ook uitgehold. Dat is eigenlijk een hele grote club backbenchers geworden. Weet je wel, maar het waren allemaal mensen die eigenlijk al ver van die politiek afstaan. Dat vond ik eigenlijk nog opvallender.
Maar ik denk dat dat toch te maken heeft met... ze zijn weliswaar uit de politiek... maar ze danken misschien hun baantje en hun positie... toch voor een groot deel ook weer aan Mark Rutte. En de manier waarop de VVD... inmiddels politiek bedrijft. Het is echt, als partij zijn ze toch wel in zeker verval. En Mark Rutte is natuurlijk symbool daarvan. Waarbij ik overigens zeker niet wil zeggen dat alleen de VVD en alleen Mark Rutte verantwoordelijk is. Hè? Want nee. Hij heeft natuurlijk in verschillende combinaties met verschillende partijen van links tot rechts, tot radicaal rechts geregeerd. Maar ze zijn daar wel echt de verpersoonlijking van. En hoe dan ook al zou hij doorgaan, maar nogmaals, dat is echt afhankelijk van de opstelling van andere partijen, waaronder D66, maar ook GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ook al gaat hij door, de wachten nog heel hele grote onderzoeken. De wacht Nederland een grote verandering en moeten fundamentele wijziging.
Je zegt het allemaal wel, maar hoe ver moet het dan komen als je ook kijkt naar de toeslagenaffaire? Je hebt zelf ook al gezegd, heel raar dat het gevoelde wantrouwen niet eens een onderdeel was van de verkiezingsstrijd. Dat heeft niet eens meegespeeld. Hoe ver moet het dan gaan? Het leek er ook op dat hij eigenlijk zelf destijds niet wilde aftreden. Er moest echt wat gebeuren om hem daarvan te overtuigen. Ook dit weer. Ik kijk naar Thomas. Nou, hoe ver moet het gaan?
Wel interessant dat je even terugrefereert aan dat rapport over de toeslagenaffaire van de commissie van Dam, was dat rapport toen.
Ja. In diezelfde die week is gewoon ook geslachtoffer, de Chris van Dam, met zijn plaats 47 bij het CDA.
Die is bij het CDA inderdaad helaas eruit gemieterd. Maar als we teruggaan naar Rutte in de week na dat rapport over de toeslagaffaire, zei hij de hele tijd stap voor stap. We gaan stap voor stap, want de vraag was natuurlijk meteen, hoe reageert u hierop? Gaat het kabinet aftreden? Hmm. Nee, we gaan stap voor stap bekijken. En dat duurde vervolgens weken voordat het kabinet conclusies trok en aftrad. Nu, afgelopen week, toen was dat moment dat die fractievoorzitters weer bij elkaar kwamen, toen ging hij overigens via een zijdeur naar buiten. Maar daar stond wel wat pers om te wachten. En ik zat die quote terug te kijken op tv. En daar zei hij exact hetzelfde. Nee, we moeten nu even stap voor stap bekijken hoe we hiermee omgaan. Dus wellicht dat...
Maar wat er ook
stap
bij gezegd...
Stap voor stap
toen...
zijn val betekent.
Nou ja, ik wil die conclusie niet trekken, want die voorspelling kan ik niet aan. Maar het zou kunnen natuurlijk.
Nou ja, het is wel chroniek van een aangekondigde dood, toch?
Ja.
He, met die onderzoeken die nog aankomen en parlementaire enquêtes. Maar Thomas, denk jij nou niet dat Sigrid Kaag en Segers, dat die zo nu en dan wel de zwetend wakker worden, dat ze toch denken, we hadden het toch die motie van wantrouwen moeten steunen.
Wellicht wel. Ik heb hier vorige week gezeten en de theorie neergelegd dat het mogelijk een soort van geitenpaadje is geweest dat Sigrid Kaag had neergelegd voor Mark Rutte om deze week met opgeheven hoofd of ergens in de komende weken met opgeheven hoofd te vertrekken. Daar kom ik wel een beetje op terug. Want
het geitenpaadje is er niet meer, hoor.
Nou ja, dat geitenpaadje ligt er nog steeds. En Mark Rutte kan dit gewoon nog steeds gebruiken door over een paar weken te zeggen, ik hou de eer aan mezelf. Maar het lijkt er toch op dat hij dat niet wil doen. Hij wil door. Hij is strijdbaar. Hij wil echt. En als je ook vandaag dan stond ik dan even bij de stadhouderskamer voor de deur. Dan zie je een aantal van die partijleiders naar binnen gaan. Gisteren daar ook bij Gert-Jan Segers. Gert-Jan Segers die in de krant zei afgelopen weekend, ik ga niet in een coalitie zitten met Mark Rutte, maar wel de deur openhoudt om constructief in de oppositie te gaan zitten als er een kabinet komt met Mark Rutte. Dus die deur staat alweer een beetje open. GroenLinks.
GroenLinks, die alle
waar de deur nu
juwelen eerst overboord gooide, migratie en
ik heb spijt dat erop gestemd heb. Ik kan me dat echt voorstellen. Ik heb spijt dat erop
GroenLinks gestemd.
Ja, ik heb op GroenLinks
kan
gestemd.
Ik
heb er echt spijt van.
Maar die hebben de motie van wantrouwen gesteund. Dus die gaan nu niet in een kabinet met Mark Rutte.
Nee, over een week wel.
Maar als je dan vraagt hoe zit het over 2 maanden, dan zegt hij ja, ik zie niet hoe het vertrouwen hersteld kan worden. Het lijkt me niet waarschijnlijk.
Nee.
Dat is al wat anders dan zeggen, we gaan het niet doen.
Maar staat het in zo'n wereld, wil je dan toch ook niet meer werken? Ik bedoel, als het zo
weinig om het beter te maken. En ja, maar om het
dat wordt niet beter. Je hebt er 15 jaar in gezeten.
Jawel, ja. Kijk, op dit moment is het zoals dat is. Maar er zijn een aantal mogelijkheden. 1, wij kunnen met z'n allen eindelijk eens een keer de handen in elkaar slaan en nadenken over wat willen we nou en bewuster politiek kiezen. Daar moeten we aan blijven werken. Daar ligt de hoop.
Dat is bij de SP niet echt gelukt. Dat riep jullie al die jaren namelijk.
Nee, dat is inderdaad onvoldoende gelukt, absoluut. Dus ook de SP is al heel kritisch, ook mijn partij zal heel kritisch naar zichzelf moeten kijken. Het tweede is, die partijen die nu inderdaad aan de knoppen zitten of heel veel positie hebben, te beginnen met Sigrid Kaag van D66.
Nieuw leiderschap, hè?
Nieuw leiderschap. Ja. Kijk, nieuw leiderschap kan natuurlijk nooit met de oude leider die verantwoordelijk is voor zoveel schandalen.
Ja, het zou in principe niet kunnen. Maar
zou in principe
net
niet kunnen. Maar dus zij heeft de positie om daar verandering in aan te brengen. Andere partijen. Partij van de Arbeid, GroenLinks. Welk belang, inderdaad, zou je denken, hebben zij nou om Mark Rutte weer op dat zadel te hijsen? Niet. Dus daar ligt echt een hele belangrijke. Stel je voor dat ze toch kiezen voor het oude leiderschap, voor de oude bestuurscultuur, om toch weer met deze man in zee te gaan die vergeetachtig is en af en toe liegt als het moet. Dan heb je inderdaad nog het vervolg, namelijk de enquêtes.
Parlementaire enquêtes, hè? Er zijn er meerdere.
Stel dat ze er niet uitkomen, dan zou je natuurlijk nog nieuwe verkiezingen kunnen hebben. Ja. Maar wat ook kan, is dat eindelijk ze daadwerkelijk kiezen voor een alternatief. Namelijk, we gaan het proberen zonder Mark Rutte. Dat zou ook nog kunnen.
Ja, maar dat is toch geen realistische optie?
Nee.
Nou, ja, een kabinet zonder de VVD.
Dat die 15 jaar in Den Haag heeft rondgelopen. Dat...
Nou ja, kijk, weet je, ik heb in Den Haag rondgelopen. En ik ben volksvertegenwoordiger juist om het onmogelijke te eisen. Als iedereen zegt, hè, ik ga er even vanuit dat iedereen meent wat ze zeggen. Als Sigrid Kaag
in de politiek. Echt menen.
Nou ja, kijk, totdat het tegendeel is bewezen en sommige leugens komen uit. Dat hebben we wel gezien.
Maar we maken net die grap over Jesse Klaver, die gewoon in het eerste gesprek roept, we gooien alles overboord.
Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de achterbannen, van inderdaad mensen die op die partij hebben gestemd. Als zij daadwerkelijk kiezen voor fundamentele veranderingen, zou je inderdaad erop uit moeten komen, niet met deze man in leiding. En dan worden alternatieven
maar
bekend.
Denk jij niet gewoon dat Sigrid
Kaag... het allemaal gaat gebeuren, maar dit zijn wel opties.
Denk jij niet gewoon, Thomas, volgens mij stapt Sigrid Kaag gewoon samen met het CDA in een minderheidscoalitie met de VVD. Dat is toch het meest voor de hand?
Ja, daar lijkt het wel op. Ik heb goed geluisterd. Al die mensen die naar buiten kwamen bij die gesprekken.
Ja, je rent overal achteraan, dus jij hoort alles.
Herman Tjenk Willink.
Zo kennen we jou.
Als je dan goed luistert, valt heel vaak de term constructieve oppositie bij een aantal partijen. Dat je denkt, oké, die gaan dus wellicht zo'n minderheidskabinet steunen. En met wel of niet Mark Rutte, daar wordt nu ook helemaal niet over gesproken. Want Herman Tjenk Willink wil het daar niet over hebben. Die zegt, we hebben het eerst over de inhoud en straks pas over de poppetjes.
Stap voor stap, dat is heel belangrijk.
En dan is dus weer tijd, die beste vriend van Mark Rutte, als we het pas later over de poppetjes gaan hebben, dan is iedereen wellicht weer wat hersteld van het. Mark Rutte kan het wel weer aan. Het enige is, als je nou zegt van, we willen het zonder Mark Rutte, dan zou dat vanuit de VVD eigenlijk moeten komen. Dan zou je vanuit de VVD nu geluiden moeten horen dat binnen die partijen
mensen die
zeggen, het moet zonder Mark Rutte. Ik heb echt veel VVD'ers gesproken. Een hele Rolodex. Nee, maar ik heb echt
maar ook actieve VVD'ers die in de Kamer zitten.
Dat zijn allemaal assistenten van hem geweest.
Ik heb er zoveel gesteld met de vraag of ze hier in dit programma willen aanschuiven.
Sophie Hermansen van deze wereld allemaal.
Ze willen allemaal niet, maar ze zijn ook allemaal niet kritisch op Mark Rutte. Dus de kans dat in de VVD een soort van revolutie komt.
Noem er ook eens eentje die het zou kunnen.
Nou ja, Edith Schippers.
Ja, Edith Schippers, die gaat weg waar ze nu zit.
Of dat die nou een teken is van nieuw leiderschap, I don't know.
Die zit in het bedrijfsleven, die pakt daar een miljoen. Die gaat echt niet terugkomen, kom
maar
zeg.
Maar zolang die partij dus met z'n allen achter Mark Rutte blijft staan, gaat daar ook niet iets veranderen. Dus dan is de kans dat er een kabinet komt zonder Mark Rutte, dat is wel...
Even voor de duidelijkheid, Mark Rutte heeft ook veel goed gedaan in Nederland.
Uiteraard,
we kunnen allemaal hele negatieve dingen overroepen. Alleen het blijft... Nou ja, ik bedoel, dit land heeft toch ook wel dingen gekend. We leven in een grote welvaart, toch?
Corona-aanpak.
En dat is te danken aan Mark Rutte, wou je zeggen.
Nou ja, vind je dat heel slecht gedaan heeft?
Nou, ik vind ook niet dat hij het best heel goed heeft gedaan.
Alleen,
hij is wel meesterlijk erin geweest al die jaren om al die ministers die zijn afgetreden... Hij wist het altijd wel zo te draaien dat hij niet verantwoordelijk was.
Dat zei hij altijd ook.
Dat zei hij altijd, weet je wel. Hij zei, sorry, ik voel me wel schuldig.
Maar ik ben niet 77.000 mensen in de zorg hebben ze bezuinigd.
Ik vind het eigenlijk niet zo heel geweldig. Ik vind het voor heel veel mensen helemaal niet zo heel gaaf.
Het is vanuit wiens perspectief je bekijkt. Als je kijkt naar de hele maatschappij en onze hele samenleving, heeft hij het niet goed gedaan. Hij heeft hard
het verschil is te groot geworden.
Het verschil is echt te groot geworden. Polarisatie is enorm. Maar een hele grote groepen burgers worden gewoon genegeerd. Die tellen niet meer mee. En dat voelen ze. En die woede stijgt. Dus niet goed voor het land.
Maar waarom heeft hij zoveel stemmen gekregen dan? Waar komt dat dan door?
Omdat er een deel profiteert van zijn beleid. Ja. Er is een deel wat profiteert. En een deel wat inderdaad redeneert zoals jij net deed. Nou ja, hij heeft het toch goed gedaan.
Hij heeft ook goede dingen gedaan, zei ik.
Ja, maar als je verder kijkt naar het effect van zijn beleid van de afgelopen 10, 11 jaar, dan zie je dat hele toeslagenschandaal en de manier waarop hij bijvoorbeeld met kritische Kamerleden is omgegaan.
De Rutte-doctrine, dat zegt natuurlijk alles.
Precies, maar dat is geen incident. Het is echt een systematiek die je kunt terugvinden. Ik heb bijvoorbeeld zelf, woordvoerder Buitenlandse Zaken, het bombardement op Hawija. Waarbij 74 mensen zijn omgekomen door toedoen van een Nederlands bombardement. Is jarenlang onder zijn leiding over gelogen. En ik heb hem ook echt daadwerkelijk betrapt op een leugen. Namelijk, waarom informeert u de Kamer niet? Waarom heeft u dat toen niet gedaan? Toen zei hij, al had ik het gewild, ik kon het niet. Want er was een protocol die mij voorschreef dat niet te doen. Protocol hebben we opgevraagd na vele maanden.
Bleek er niet te zijn.
Nou ja, en we hebben natuurlijk het hele gebeuren met Halbe Zijl. Telstra gehad. De dividendbelastingen, noem maar op. Dus dat is het bestuurlijke gedeelte. De manier waarop je eigenlijk...
De cultuur die je gecreëerd hebt.
Ja, en ook de macht. He, dat als het uitkomt om je macht
eigenlijk
te behouden...
Eigenlijk heeft hij er niks van gebakken. Dat is de conclusie.
Nou, nee, ik zeg niet dat hij er niks van gebakken heeft. Maar Mark Rutte heeft wel ons na die 10 jaar... op een bepaalde manier gehypnotiseerd. Dat je bijna het idee hebt, het gaat niet zonder Mark Rutte.
Mm.
Waarom zou dat in godsnaam niet
gaan? Dat is waar. Niemand is
nummer 2 op die lijst. Denk je dat dat een heel anders gaat?
Het slechtste wat ik vind is dat hij het land heeft geleid. En natuurlijk zijn daar ook wel positieve dingen uit voortgekomen. Maar als een bedrijf. En een land is echt geen bedrijf. Je hebt geen aandeelhouders. Je hebt geen privaat belang. Of zou je niet moeten hebben. En je ziet dat de macht hem toch een beetje naar de bol is gestegen.
Is dat het, Thomas?
Dat ook
is dat de conclusie? Macht naar de bol gestegen? Mensen gaan in zichzelf geloven, zoals Wim Kief zegt?
Ja.
Dat weet ik niet. Mark Rutte zelf herhaalt, heeft hij deze ook nog een paar keer gezegd. Ik zit hier niet voor mezelf. Hij heeft echt ideeën hoe hij met het land verder wil en hoe Nederland ingericht moet zijn. En hij zegt nu ook dat hij radicale ideeën heeft over hoe de bestuurstijl in Nederland anders moet worden.
Na een leugentje, de week nadat hij dat leugentje
zegt. Dat is volkomen ongeloofwaardig. Dat je na 10 jaar beleid zegt, ik heb nu radicale ideeën om het anders te gaan.
Nou ja, het eerste heeft hij vandaag al geregeld. We krijgen vanaf nu, is afgesproken, na de ministerraad de agenda van de ministerraad te zien. Dus dan weten we wat daar besproken is. Dat is stap 1.
Ja.
En hij heeft nog meer radicale ideeën as we speak. Terwijl wij nu dit gesprek hebben, zit hij bij Herman Cenk Willink. Dus we gaan ongetwijfeld zometeen, als hij daar naar buiten komt, daar meer over horen.
Maar een goed leider weet natuurlijk ook, door de mensen met wie hij zich omringt, wanneer je een stap opzij moet zetten.
Christy Ronge, een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire, zei ook, het plusje is van hem. Krampachtig houdt hij zich vast aan deurposten en tapijt. Is dat het?
Ja.
Hij kan er niet zonder? Is dat ook wat dat
gevoel? Het is politiek, hè. Ik bedoel, ik heb het niet over de persoon Mark Rutte. Nee. Maar hij is minister-president. Minister-president van alle Nederlanders zou die moeten zijn. En het gaat gewoon niet goed. En de afgelopen weken zijn gewoon beschamend. De internationale pers, zullen jullie ongetwijfeld ook hebben gevolgd.
Ja.
Die vindt het onbegrijpelijk. Die kan het echt allemaal niet meer volgen. En dan moet je ook je conclusie durven trekken. En dan moeten er ook mensen in jouw omgeving zijn die zeggen, Mark, echt.
Maar die mensen in die omgeving zeggen dus allemaal wat we bijvoorbeeld ook zondagochtend bij WNL zagen. Het was een grappig, Lilian Marijnissen zat daar met die mastodonten van de VVD en het CDA. En die zei tegenovergestel, die zag die mannen schrikken. Wat is dit nou? Wat zegt dit meisje nou? Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Die zei, het is nu wel eens tijd dat het afgelopen is.
Maar als je 1,9 miljoen stemmen hebt gekregen, dan kan ik me voorstellen dat je dan zelf ook denkt, ja, maar wacht even, dan moet ik dit ook doen. Voor die 1,9 miljoen mensen die op mij gestemd hebben.
Ja.
En volgens mij is dat een beetje de psyche waar Mark Rutte nu in zit.
Ja.
En hij wil en hij is echt ontzettend strijdbaar. En iedereen binnen de VVD afgelopen week die zei dit ook. Wij gaan hiervoor. En we gaan echt voor het vuur.
Ja.
Door,
ik heb altijd wel een beetje moeite met het geschippen met die getallen, hoor. Je zou kunnen zeggen, ja, er hebben 8 miljoen mensen op partijen gestemd die eigenlijk allemaal aangeven, wij willen niet door met Mark Rutte.
Ja, dat is een terecht punt.
En er is een motie van afkeuring door de voltallige Kamer. Ja. Een motie van wantrouwen door de gehele oppositie.
Ja, maar je zag hem toch, hè. Die dag erna stond hij alweer monten voor de camera's. En we gaan er tegenaan.
Ja. Op zijn fiets.
Ik ga het anders doen. Nou, rigoureus.
Ook zo'n ding.
Nou ja, en dus ligt de verantwoordelijkheid in deze, als wij hier met elkaar concluderen, en ik denk dat we dat kunnen, dat Mark Rutte niet aan opstappen of een stap opzij denkt, dat de verantwoordelijkheid bij de andere partijen en de andere politiek leiders ligt.
Maar zegt u dan nieuwe verkiezingen?
Nee. Kijk, ik bedoel, ik heb een aantal opties geschetst.
Ja.
De eerste stap zou moeten zijn dat ze duidelijk maken dat het inderdaad moet gaan om de inhoud, bottom-up, en dat hij niet de persoon is omdat hij staat voor die oude.
Maar hoe teleurgesteld ben je dan straks als Sigrid Kaag toch in een minderheidscoalitie zit met Mark Rutte?
Nou ja, voor mij was zij niet per se degene die de revolutie zou brengen. Dus ik zou het heel erg jammer vinden. Ik zou er alleen maar aanmoedigen om wel die stap te zetten voor haar eigen geloofwaardigheid. Maar gebeurt dat niet, dan is dat eigenlijk een vervolg op wat we afgelopen week in het tweede deel van het debat zagen gebeuren. En misschien ook, ik weet het niet, ik kan het niet bewijzen. Maar rondom de voorzitter.
Dat Vera Bergkamp hem alvast toegespeeld heeft gekregen als soort wisselgeld.
Dat weten we natuurlijk niet.
Daar kun je wel van uitgaan.
En niks, maar inderdaad dat ze daarover hebben gesproken. En de uitslag zoals
Ariep
die was.
Ariep was een uitstekende kamervoorzitter.
Ariep is geweldig.
Ja.
Had wel veel vijanden hoor in het Tweede Kamergebouw.
Ja.
Ze had vaak ruzie.
Ja, maar is dat erg?
Nou, nee, maar die mensen moeten dan wel weer op je stemmen. Dus dan is het op zich... laat ik zo zeggen, ik sprak ook mensen die er wat onafhankelijker in staan. Die zeiden, nou, het is ook niet zo'n verrassing dat Ariep weggestemd is.
Nee, je zag het toch al aankomen.
Nee, het is niet zo'n verrassing, maar het feit dat ze met elkaar gebeld hadden daarover...
Ja, dat
is wel lelijk, hoor.
Er hangt een soort van zweem omheen van, oei, is dit wel eerlijk verlopen? Ja. En volgens mij moet je dat in de politiek wel voorkomen.
Het zijn wel voor jou mooie tijden, dit moment. Toch?
Het zijn ook drukke tijden, ja.
Ja.
Ik vermaak me wel, maar Zaudet zijn, die is natuurlijk net weg uit de Tweede Kamer. Die zei net, dit houdt niet op. Dus hou er maar rekening mee dat je dit altijd zo hebt.
Houdt het dan nooit op?
Nee. Het houdt nooit op.
Nee, het houdt nooit op.
Ga je het missen?
Totdat je er zelf mee stopt natuurlijk.
Ja, zo is
voorlopig
het.
Niet.
Nee, hij is net begonnen. De rising star, daar zit iemand. Vanavond weer bij Bo of niet?
Nee,
niet bij Bo.
Nee.
Je had wel een jasje meegenomen extra, hoop ik toch, of niet?
Ik heb hem aan, toch?
Ja, je had het zo aan kunnen hebben. Ga je het missen, Zaden?
Ja, ongetwijfeld. Maar het is een hele bewuste keuze van mij geweest om eruit te stappen. Dus,
uit die ellende.
Ja, nou, ik
uit
heb
die verschrikkelijke
ik
wereld.
Heb er altijd, ik kijk er vol trots en met veel genoegen op terug. Ik heb er altijd het mooiste van gemaakt. En er zijn heel veel mensen die zoveel positieve dingen doen. Ook buiten het Haagse. En dat is ook de manier voor mij om politiek te bedrijven. Dus ik kijk terug naar de mooie kant. Ja, zeker natuurlijk. Ik ga door met verandering, hoe dan ook.
Oké, dat is goed om te horen. Saret Karabulut, goed dat je er was. Voormalig SP-Kamerlid. En jou bedankt, Thomas.
Graag gedaan.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Vandaag is een nieuwe dag.
We werken aan een openingsplan. Buiten sneeuwt als een wilde. En het is een beetje oppassen geblazen.
En we beginnen nu vanaf punt 0.
Wilfred Gené.
Hij is na Edwin van der Sar de Nederlandse keeper met de meeste Europese finales achter zijn naam. Stanley Menzo. En dat zit er al bijna weer op in deze uitzending van de Friday Move. Wat gaat die tijd snel, Erik, als je een beetje plezier hebt.
Ja, maar we hebben het toch gezellig met elkaar. Ja. Mag wat gezegd worden?
Ja, dat is die altijd het geval?
Ja, nee, tuurlijk niet, man.
We hebben nooit samen prachtige programma's gemaakt.
Zeker, Tour de Jour.
Ja, dat vond ik echt een absoluut hoogtepunt.
Ik ook. Weet je wat daar goed aan was? Dat was een beetje een ordinair programma. En dat paste gek genoeg toch ook alweer bij ons.
Ja, ik zit er even over na te denken. Wat je hier nou, is dit nou een compliment? Of,
Tuurlijk is dat een compliment. Dat was toch een mooi programma?
Ja, dat was hartstikke leuk.
Je bent een beetje ordinaire man, Wilfred. Dat is toch niet zo erg? Ik ook.
Eigenlijk ben ik best wel een ordinaire man. Ja, dat klopt, ja. Dat moment dat jij op die pier staat, die gozer achter jou langs gehad. Of die keer dat we in het café, dat jij al wat behoorlijk wat wijn had gedronken toen we schakelden.
Ja, dat was ook geen hoogtepunt.
Ja, dat waren geweldige momenten. Stanley Menzo, ja, hij kwam, je hoorde dat je werd enorm enthousiast. Waarom ben je zo enthousiast?
Nou, vind ik ontzettend leuk. Kijk, ik heb vanmiddag nog een stukje over gemaakt op de radio. Kijk, in de jaren tachtig was toch een beetje, ik ben echt een kind van de jaren tachtig, was toch een beetje een grijze tijd voor mijn gevoel. En toen kwam dat team van Ajax, met Cruijff, weet je wel, die was toen trainen. Dat was toch een fantastisch team, man, met Van Basten en Rijkaard en Vanenburg. Stanley Menzo als keeper.
Ja.
En dat jij wat je bent, dat vond ik echt geweldig, man. Dat jij echt 40 meter voor je doel stond. En dat er gebeurde in één keer wat in die goal. Dat vond ik echt geweldig.
Ja, dankjewel. Voor die tijd was het revolutionair, denk ik. Maar voor mij was het heel normaal. Ik was gewend om mee te voetballen op straat. En nu werd het een beetje verplicht, maar... Voor mij was het een heel normaal gegeven om buiten mijn 16 meter te spelen.
Maar ik vond het toen als kind, ik weet het, maakte indruk op mij. Dat was heel opwindend om naar te kijken. Er gebeurde ineens iets, weet je. Ook de keeper werd in één keer een soort van elfde veldspeler.
Ja, het was een manier van spelen wat Cruijff voor ogen had. En daar paste zo'n keeper bij. En schijnbaar was ik daar geschikt voor.
Ja, en je zegt de naam Cruijff valt. Dat is de man die jou gemaakt heeft. Dat zeg je in het boek heel duidelijk. Hij heeft mijn carrière eigenlijk gewoon...
Ja, daar heb ik echt heel veel aan te danken. Natuurlijk met aan meer mensen, maar in het leven heb je mensen nodig die een kans geven.
Ja.
En die achter je staan, die je vertrouwen geven. Nou ja, hij heeft mij op een belangrijk moment in mijn leven, in mijn voetballeven zeg maar, die kansen gegeven. En is achter me blijven staan. Ja, dat was voor mij gewoon belangrijk.
Je vergelijkt hem in het boek met de president van Amerika.
Welke president?
Ja, dat weet ik ook niet. Je kan beter de president van de Verenigde Staten achter je hebben staan dan de president van Suriname, zeg je in dit boek. Dat is een aparte opmerking, heel gezegd. Maar heb je het boek niet gelezen?
Nou, jawel. Maar...
Nee, het is jouw boek, hè, voor de duidelijkheid. Ja, dit, hè?
Dat ben je tegengekomen, volgens mij. Maar...
Nee, ik ben er tegengekomen. Ja? Ik heb ze allemaal opgezien. Ja, nee, ik pak altijd de leuke dingetjes eruit, natuurlijk. Dus je kan
beter. Het is een beetje een metafoor, natuurlijk. De Cruijff is wel iemand van importantie,
maar...
weet je wel.
Ja, maar ik vond het wel een apart vergelijk. Ja. Is dat er eentje van Mike van Damme die het geschreven heeft?
Ik denk het wel, Jan.
Ja.
Dat zal dan wel.
Maar het geeft wel aan de impact die hij op jouw carrière had. Hij had op Hemd een blunder. Als we een fout maakte, hebben we Groningen.
Ja.
Gooide de speler een bal achter op zijn voet en die werd er gelijk ingeschoten. Ja. Toen zat je in de bus, werd er heel mooi beschreven. En langs de lijn was bezig denken, oh mijn god, ja, oh mijn god, ja, nu word ik helemaal afgemaakt. En dat deed hij niet.
Als de dag van gisteren, echt waar.
Ja. Hoe was dat? Wat gebeurde er toen dan?
Ja, wat je al beschrijft, die goal die viel omdat ik tegen iemand zijn hak aangooide die toevallig daar voor me langs liep en ik die niet had gezien. En daaruit viel een goal en we verliezen met 2-1. En het vroeg had je in de bus langs de lijn, om 5 uur.
Goed man.
Dus ik wist, oh ja, daar komt het.
Ja.
Je hoort al die journalisten en op een gegeven moment wordt Cruijff geïnterviewd. En die zegt gewoon, het is mijn schuld.
Ja.
Want ik wil dat van mijn keepers en ik verwacht dat. En hij mag die fout maken. En ja, en in plaats van achter, lang onderuit ging ik weer rechtop zitten. Want ik voelde me weer gewoon weer vertrouwen.
Ja.
En dat geeft je wel als jonge keeper die begint. Geeft het je wel een boost. Vooral omdat niet zomaar iemand het zegt natuurlijk.
Nou, Erik ten Hag deed gisteren natuurlijk ook met Scherpen.
Ja.
Hè?
Ja.
Hij fikte hem ook niet af. Weet je wel? Dat je wel achter je keeper blijft staan. Hoe zat jij daar naar te kijken? Is dat voor een keeper, hè? Maar het is een eenzaam vak, hè? Voel jij dat toch ook een soort van steek van pijn of zo? Dat je denkt, wat verdorie ze.
Ja, je kan door de grond zakken. Er is een moment, je ziet het ook, dat hij... Ik heb het pas vanmorgen teruggezien trouwens, hoor. Dat hij die bal uit zijn doel pakt en wegschot. Ja. En eigenlijk alle aandacht van zich af wil hebben. Van, richt die camera maar ergens anders op. En dat gevoel, dat ken ik, ja.
Ja, ook zeer bijvoorbeeld.
Jij begint er ook voor het eerst over.
Nee, maar goed, in het boek wordt het heel duidelijk beschreven. Ja. Ik bedoel, het is een belangrijk moment in je carrière. Ja. Dat beschrijf je ook in dit boek, wat het met je gedaan heeft. En...
Ja, het is misschien wel een kantelmoment, maar een moment dat mijn hele leven zal achtervolgen. En het is niet iets waar je trots op bent, maar het hoort gewoon bij jouw leven. En zo zal Van Breukelen het poddetje altijd meedragen. Daar zijn we eigenlijk keepers voor geworden. We hebben altijd wel iets wat ons... Hij blijft kleven.
Maar het gekke is, ik bedoel, na Edwin van der Sar heb je de meeste finales gespeeld. Dat zeg ik net ook al, weet je wel. Dus je hebt er ook 2 gewonnen, de UEFA Cup, 3 landstitels. Waarom blijft dat dan niet zo bijhangen dan? Wat is dat dan?
Nou ja, ik ben blij dat ik dit boek geschreven heb met Mike. Want daardoor ben ik dit gaan inzien van... Hallo, er is niet alleen Auxerre geweest, maar er is ook...
Juist.
Dit geweest.
Is heel veel geweest.
Ja, en ik ben echt heel blij dat ik dit heb...
Maar het hele boek doorstellen is een kwetsbaarheid... waar ik echt voor opkeek, die tegenkwam. Dus zoveel kwetsbaarheid zat erin. Dat was best wel gevoelig hoe je het allemaal beleefd hebt.
Ja, maar dat is zoals ik het ook beleefd heb. Zo heb ik mijn carrière ook gevoeld en beleefd. En,
maar was het leuk?
Nee, ik heb er niet echt van genoten. En... Des te meer geniet ik er nu van. Als ik dat zo lees, als ik de reacties van Erik hoor... als ik de reacties om me heen hoor, dan zeg ik van... ja, je hebt toch wel iets betekend voor de mensen in het voetbal in Nederland.
Je klinkt bijna alsof je het zelf niet gelooft, als je het zegt nu.
Nou, nu geloof ik het wel, hoor.
Ja, nee, maar lange tijd dus niet, blijkbaar.
Ja, dat klopt wel. Ik zat er te veel in en ik was te veel bezig met... met die plakkertjes die je krijgt opgeplakt en die je meedraagt, want... Kijk, laten we eerlijk zijn, we praten niet altijd over de positieve dingen. We praten heel vaak in de voetballerij over de negatieve dingen.
Ja.
Nou, ben ik een persoon die dat zich heel erg aantrekt. Niet dat ik niet tegen kritiek kan, maar ik vraag me altijd af waarom. En dat blijft dus langer hangen bij mij.
Ja, maar dan kan je dus niet zo goed tegen kritiek. Als je zegt steeds tegen jezelf waarom. Dat betekent dat je daar eigenlijk niet tegen kan.
Jawel, want niet alle kritiek is terecht. En daar gaat het mij om. Kritiek dat gestaafd is, dat terecht is, daar heb ik geen moeite mee. Maar als je bijvoorbeeld gisteren... Sorry om je te onderbreken. Je ziet er wordt een penalty gemist.
Ja.
En dan wordt een fout gemaakt door de keeper.
Ja.
Maar de keeper benoemen ze het als een blunder.
Ja.
En de penalty die gemist wordt, is een fout.
Ja, je hebt wel gelijk, hoor. Dan, Scherpen wordt harder afgerekend dan Tadić.
Absoluut.
En dat is wat ik bedoel met dat soort kritiek. Daar kan ik niet tegen, nee.
Nee, ik kan me goed voorstellen. Als je dan ook nog in het boek leest, en daar kwam je pas later achter... dat vertelt Frans Hoek, tijdens 1988 mag je niet mee naar het EK toe. Wat blijkt later, zegt Rinus Michels, de beste keeper van Nederland is Stanley Menzo.
Ja.
Maar ja, die Hans van Breukelen heeft mij nooit echt in de steek gelaten, zegt hij in het boek. En Joop Hiele, die kun je beter als tweede man houden. Want dan voelt Hans zich niet bedreigd. En als we Stanley tweede keeper maken, dan voelt Hans zich bedreigd. Dus dan gaat hij alle ballen doorlaten. Dus we gaan nemen Stanley maar niet mee. Maar dat wist jij niet toen op dat moment.
Nee.
Dus je hebt daar een partij frustratie over ontwikkeld natuurlijk.
Ja, dat klopt. Voor mij was het toen een en al frustratie, wat je zegt. En pijnlijkheid. Maar als je het zo terughoort en terugleest... hetzelfde als het boek geschreven...
Dan snap je het eigenlijk ook wel.
dan snap ik het. En dan denk je van, ja, goh, in die man zijn ogen was ik toch een goede keeper. Terwijl je altijd hebt gedacht van, hij voelt me niks. Ja. En dat is wel leuk om dat nu te horen. En, ja.
Dat had je niet ontdekt als het boek niet geschreven was, blijkbaar. Dat had je dan niet geweten.
Ah ja, ik ken Frans al hoe lang. En ja, tot een jaar geleden heeft nooit iemand dit tegen mij verteld.
Apart, hè, zoiets.
Ja, maar ik vind ook wel mooi dat je nu eigenlijk zegt met de ogen van nu. Ik snap het eigenlijk ook wel. En ik begrijp het eigenlijk ook wel van Breukelen. Die voelde zich natuurlijk bedreigd. Die dacht, godverdorie, ja, die mensen wel een goede keeper, man. Er was natuurlijk ook toenertijd ook wel een lobby gaande.
Ja.
Veel mensen zeiden,
nou ja, daar had mensen Hans weer last van.
Ja.
En het is natuurlijk ook pas een paar jaar geleden dat Van Breukelen zei, ja, dat was misschien wel een beetje gechargeerd. Die zei, ik had gewoon op een gegeven moment zelfmoordneigingen. Ja. Weet je dat nog?
Ja, nee, dat heeft hij wel eens ook een keer verteld, ja, inderdaad.
Was dat.
Ja. En toen heeft Ter Troost hem helemaal losgemaakt, volgens mij. Die heeft er een,
maar het fascinerende van de keeper is toch dat voetbal is een teamsport. Maar de keeper is een individuele sporter. En dat maakt keepers mateloos fascinerend.
Maar moet de keeper zich daar wel uitspreken? Want ook, dat vertel je in dit boek ook. Je had het ook nog wel weer met Hans te doen. Hij kreeg toen het polletje, want iedereen riep Mensa moet in Oranje. Daar werd Hans heel onzeker van. En die ging in de fout. En jij zegt erbij, misschien had ik ook een keer op een persconferentie moeten zeggen, ik ben wel beter. Maar dat zat niet in je, zei je. Je had te veel mededogen ook.
Ja, nou, dat zit ook nog steeds niet in, hoor. Ik,
het is topsport, hè?
Ja, weet
ik. Het is keihard.
Ja. Ja, maar toch moet je, en dat bewijst het boek ook, denk ik, dat er achter de topsporter ook een mens zit. En die vind ik toch wel belangrijker dan die topsporters. Als ik het zo mag zeggen. Ja, ik vind mezelf als mens belangrijker dan de sporter die ik ben geweest. Ik heb voor mensen iets betekend, maar voor mezelf ben ik als mens, vind ik dat veel waardevoller.
Ja. Ik vind dat wel mooi eigenlijk. Want je weet ook bijvoorbeeld, Waterhuis bij PSV, steeds werden er weer nieuwe keepers gekocht. Die, eigenlijk allemaal
die gingen huilend weg.
Ja. En een Waterhuis, die maakte ze zo gek. Nou, die gingen huilend weg en hij bleef ze nummer 1.
Ja, klopt. Ja.
Daar kan ik ook wel weer respect voor hebben. Maar ja, jij zit anders in elkaar.
Hoe keek jij naar Waterhuis dan?
Ja, een goede keeper, een talentvolle keeper. Alleen, ik wilde keeper. En ja, er zijn van die kleine dingetjes waar ik dan gevoelig voor ben. En dan ga ik me daaraan irriteren, ga ik me daaraan storen.
Dat weet hij. Dat wist hij ook.
Waarschijnlijk.
Tuurlijk.
En terecht, dat heb ik ook gezegd. Terecht. Iedereen moet knokken voor zijn positie of plek. Ik deed het op mijn manier en een ander doet op zijn manier. Daarvoor zijn we allemaal anders.
Ja.
En dat is gewoon legaal.
Je bent ook openhartig. Heb je het als mens goed gedaan? Vind je het helemaal? In je leven?
Nou, ik denk dat we niet altijd alles goed gedaan hebben, maar...
Nee, want je vertelt eigenlijk dat je graag bij je eerste vrouw was gebleven en een gezin had willen houden. Dat is niet helemaal gelukt, hè?
Nee, dat is wel waar je... hoe moet ik het zeggen? Waar je niet van droomt, maar waar je van uitgaat. Ja. Dat je met je...
Ook omdat je de eigen jeugd had meegemaakt, toch? Dat je vader toch...
Nee, ik heb een halve zus.
Ja.
En dat liep niet altijd soepel. En dat is te begrijpen. En dat heb ik ook zo ervaren nadat ik bij mijn eerste vrouw of vriendin wegging. Dat niet altijd soepel liep. Maar dat is het leven. De ander heeft, die krijgt ruzie met zijn kinderen en ziet zijn kinderen niet.
Je ziet er één kind niet meer, begrijp ik uit het boek? Of heb ik dat
op dit moment niet, nee. Maar de rest zie ik allemaal, dus ja.
Want 5 kinderen bij 4 verschillende vrouwen, toch? Heb ik het zo goed uitgerekend of niet? Ja, sorry, ik heb het boek moeten lezen. Ja. Ik heb me voorbereid. Ja, ik moet er wel over kunnen praten.
De smakelijkheid waarmee je dat opdist.
Nee, ik zat even.
Dit komt.
Nee, maar dat staat in het boek.
Nee, maar dat klopt. Je moet ook gewoon, vind ik, oprecht. Je hoeft niet alles te vertellen, maar je moet ook gewoon oprecht zijn.
Ja.
Als je een verhaal wil vertellen.
Dat heb je gedaan.
Dus dat heb ik gedaan. En ja, ik zal niet de enige zijn, denk ik. Misschien zijn er mannen op de wereld die...
Ik denk het niet dat je de enige bent, Stanley. Nee. Daar hoef jij niet bang voor te zijn. Er zijn er een heleboel.
Dus ik hoef me niet te schamen.
Maar één klein dingetje. Het trainerschap in de Eredivisie. Dat is volgens mij toch een pijnpuntje, of niet?
Ja, kijk, en daar gaan we weer.
Geen pijnpuntje?
Niet meer.
Okay.
Het heeft me achtervolgd als speler. Wat heb ik niet bereikt? Waarom heb ik maar 6 wedstrijden in het Nederlands elftal gespeeld? Waarom niet meer? Ik ga maar nou niet. Het mag geen pijnpunt meer voor mij zijn.
Nee.
Dat ik geen trainer in de Eredivisie ben geweest. Ik ben trainer in China geweest. Ik ben trainer in Zuid-Afrika geweest.
Juist.
Dat zijn ook hele mooie.
Maar Stanley, jij hebt ook wel eens gezegd, zwarte trainers die krijgen niet snel een kans.
Heb ik dat gezegd? Weet je het zeker?
Nou,
heeft iemand dat gezegd?
Nee, je zegt op een gegeven moment wel in het boek. Het kan niet zo zijn.
Dat vond ik eigenlijk. Ik vond het wel een eerlijke opmerking eigenlijk.
Nee, ik heb het anders gezegd. Ik heb gezegd van of het alleen mij opvalt. Of
ja, zo zei je het.
Zo is het. Ik bedoel, waarom, dat probeer ik ook duidelijk aan te geven, waarom vraagt men donker of andere soort mensen, waarom ze achtergesteld worden, maar waarom nooit de andere kant? Vind jij niet dat er weinig donkere trainers zijn?
Nou.
Dat is ook een vraag die gesteld kan worden. En dan krijg je waarschijnlijk een gemeenschappelijk dus aanhalingsprobleem dat we samen gaan oplossen.
Maar het is toch ook raar? Je zegt terecht ook in dit boek, het kan niet zo zijn dat er naast Henk Vrezer geen andere talentvolle trainers zouden kunnen zijn die op dit niveau kunnen trainen. Dat zeg je ook echt duidelijk hierin. Maar, het is toch ook raar?
Maar Wilfred, dat mag jij zeggen. Dat mag jij ook zeggen. Of dat mogen meer mensen zeggen.
Ja.
En dan wordt het ons probleem. Wordt het een gezamenlijk iets. En nu wordt het een soort van de donkere mensen iets. Zij kijken op tegen, of zij zeggen maar van, er zijn maar weinig donkere trainers. Wat krijg je dat je een zwart-wit
discussie krijgt, inderdaad, ja.
En dat is niet de bedoeling, volgens mij.
Nee.
Dat is niet van mij.
Nee, je vertelt ook je dochter Cheris, heet
Cheris.
Ja, zeg ik het zo goed? Ja. Die was benieuwd, want die was eerst benieuwd, want, zeker in de Black Lives Matter tijd waarin we nu leven, wat jij eigenlijk in die tijd hebt gedaan. En toen bleek zij erachter te moeten komen dat jij dat toen wel ook op hebt gestaan. En wat je hebt meegemaakt ook op velden en wat er allemaal gebeurde enzovoort. En toen heeft ze dan een heel ander beeld van je gekregen ook, toch?
Ja, nou ja, je kan zien wat dit boek allemaal teweeg heeft gebracht.
Ja.
Ik vertelde nooit thuis wat ik en aan mijn kinderen, mijn vrouw,
dat je uitgescholden werd.
Mijn moeder, nee. Het is, ik denk op een gegeven moment dat Zalem, mijn vader, om die reden niet meer in het stadion kwam.
Ja.
Want die horen natuurlijk oorwoudgeluiden. En dat voel je toch ook als vader waarschijnlijk als je zoon zo wordt bejegend.
Het ging net over hoop, hè, over politiek, dat het zou kunnen veranderen. En dat, daar hadden we best een hard hoofd in. Hè. Dat Mark Rutte misschien straks wel weer gaat zitten en de machtspolitiek blijft. Hoe hoopvol ben jij gestemd daar op dat gebied, op het gebied van racisme?
Ja, ik denk dat racisme een onderdeel van onze gemeenschap is, van onze samenleving. Dat zal altijd blijven bestaan. Het is alleen maar tot hoever laten we het komen, tot hoever mag het. Ik hoorde net iemand zeggen van iemand heeft gezegd dat racisme niet bestaat. Nou, dat is heel gevaarlijk als je het zegt. Het bestaat.
De Johan Derksen was dat. Ja, nee. Terwijl jij de eerste was die met Johan Derksen. Johan Derksen was de eerste in een interview met jou die over racisme sprak.
Ja, dat was begin jaren 80. Toen stond Johan ook nog wat meer op de barricade.
Ja.
Ja, dat klopt, ja. Maar daar moeten we voor waken. We moeten ons niet omdraaien voor dingen. En we hebben het nu over racisme. Maar er zijn meerdere dingen in het leven, in ons samenleven, waar we niet ons hoofd voor moeten draaien. Maar gewoon moeten kijken en zeggen van, hoe kunnen we dit gezamenlijk oplossen?
Ja. Meeslepend portret van een iconische keeper. Ik heb hem met plezier gelezen.
Dankjewel. Ja. Dat vind ik, daar ben ik echt heel blij om. Ik wilde iets laten zien of laten voelen aan mensen waarbij ze zeggen van, ja, ik begrijp hem nu. Een kennis van me, een meisje die ik al vanaf de als kleins ken, die zegt van, nou tegen me van, ja, nu begrijp ik je pas. Ja, en daar gaat het om.
Dat is toch mooi?
Ja,
ja, maar
ik wil je 57 voor de Stanley, maar dan ben je het wel, hè? Toch?
Ja, eindelijk. Ja. Ja.
Ik vind het zo te gek dat je nu zelf zegt, door het lezen van het boek heb ik eigenlijk door dat ik eigenlijk best wel een mooie carrière heb gehad.
Ja, klopt.
En dat is ook zo, Stanley. Je was een geweldige keeper.
Ja. Nou ja, ik weet niet hoe andere spelers op dit moment erin staan. Maar ik zou zeggen van, vergeet vooral niet te genieten van het mooie leven, van het mooie vak wat je hebt eigenlijk. Want ik heb met jongens gevoetbald, Robbie de Wit. Ja, het was zo over. Het kan ook zo over zijn. Een cliché, maar geniet ervan.
Zeker weten. Bedankt, Stanley. En succes ook op Aruba natuurlijk, hè, waar je aan het werk bent nu op dit moment.
Dankjewel.
En jij vrijdag dus de eerste aflevering?
Vrijdag de eerste aflevering van het programma over roofkunst, koloniale roofkunst.
Zender.
Weet je wat ik daar wel spannend aan vind? Ik ben er ook van overtuigd, als we praten over het racisme-debat heden ten dagen, wij hebben in Nederland ook een probleem, een onverwerkt probleem met ons eigen koloniale verleden.
Ja.
En ik heb het gevoel dat hedendaagse racisme voor een deel voorkomt uit ons koloniale verleden. Witte mensen denken toch vaak van donkere mensen, die zijn wat minder. Vroeger waren wij daar de baas over. En daar gaat dit programma wat wij maken over koloniale roofkunst ook voor een deel over. Dat je toch denkt van, die spullen moeten hier blijven, die moeten niet terug naar musea in landen waar ze er niet goed voor zorgen.
Nee.
Begrijp je wat ik bedoel?
Absoluut. Dat is de moeite waard om te gaan kijken.
Dat vind ik
hoe later, welke zender?
NPO 2.
Ja.
NPO 2, kwart over tien.
Kwart over tien.
Kwart over tien. Vanaf vrijdag.
Goed dat je er was, Erik. Mannen, bedankt.
Ik vond het fijn.
Tot volgende week.
Vandaag is een nieuwe dag en we beginnen nu vanaf punt nul.
Dat gaat eigenlijk goed.
Ik heb alle puzzeltjes gelegd de afgelopen paasdagen.
Te werken aan een openingsplan.
Buiten sneeuwt het als een wilde en het is een beetje oppassen geblazen.
Ik vind het echt
en dus
simonie en papertatis.
Het is gewoon een brevet van onvermogen.
Cautiously, but irreversibly, raising a pint of beer to my lips.
En nou, er is geen trombose-expert in de hele wereld die dit snapt.
Dus de situatie is wat dat betreft nog steeds wat wij noemen instabiel.
Dit is Partijkartel. Dit is het Partijkartel in actie.
Dat is nu bijna alleen nog maar de Britse variant.
Raising a pint of beer.
Er zijn natuurlijk andere landen, kleinere landen, die profiteren hier juist van. Hè?
Op dit moment is iedereen aan het wachten.
Ja, dan kunnen we een liegende Mark Rutte daarbij niet gebruiken, wat mij betreft.
En dan verwacht je dat er een kip zit te broeden. En dat is een wasbeer.
Nou, juist om het zeker voor het onzeker te nemen, hebben we op die pauzeknop gedrukt. En we zien dat dilemma natuurlijk heel erg goed.
Daar komt hij, het wattenstaafje. Dat gaat in de neus van Laura. Daar krijg je tranen van in je ogen.
Ja, zeker.
Ik heb de vorige keer al gezegd dat dat het beste is.
Als je dan een beetje krijgt, dat de mensen die toch al een beetje twijfelen, ja, die gaan natuurlijk nog meer twijfelen.
Ik heb gezegd, dat is toch het negeren van de wens van de Kamer.
De vraag is dus, analyseer de problemen, kijk wat de oplossingen zijn en kijk hoe je het kan realiseren.
Super, super cool.
En dan zal de jongen het weer voor de zoveelste keer moeten gaan uitleggen.
Ja, het is eigenlijk een wonderlijk verhaal wat je inderdaad zelden of nooit gezien hebt in de muziekindustrie.
Ja, absoluut. Kijk, het is voor iedereen duidelijk dat vaccineren het allerbelangrijkste is wat we nu moeten doen.
Grote ergernis en kamervragen over de prikstop van Hugo de Jonge.
We gaan dat voor het echtje doen, vanaf mei.
Dat ze allemaal zeggen dat die informatiepositie van die Kamer, die moet beter.
Alle hoop is nu gevestigd op de Cenk. Ja, die man, dat is de ultieme lijmer.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your...
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.